Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Bună ziua și bine v-am găsit la Marele Podcast Las. Astăzi vei străbate drumurile pitorești ale României, din inima Carpaților și până la Marea Neagră. În țara noastră se află Castelul lui Dracula, însă vei afla că povestea lui Vlad Țepeș nu e tocmai cea la care te așteptai. Avem un folclor foarte bogat, precum legendele cu vampiri sau strigoi, cât și mâncăruri și dansuri tradiționale. Poate ai auzit deja de Nadia Comăneci, dar vei cunoaște și alte vedete internaționale, precum Simona Halep, și melodii faimoase, precum Dragostea din Tei sau Mr. Saxobeat. Distracție plăcută!
De Roemenen zijn vreemde eenden in de Zuid-Europese bijt. Er wapperen hier geen Slavische kleuren en niemands achternaam eindigt op of Ich of Enko. Het zijn postcommunistische Italianen, geen drie strepen van Fiat, maar van Adidas trainingspakken. Houd je van mooie middeleeuwse dorpspleinen, gotische kathedralen, paard en wagen, Transylvanische grandeur en af en toe een 20e eeuwse architectonische schenking in gewapend beton? Dan is dit je plek. Roemenië is een magische mix van Oost-Europese onvoorspelbaarheid, lekker weer, wilde bossen en bijtende beren. Maar dat zijn niet de enige bebloede hoektanden die je hier vindt.
Cliffhangertje. Wel een speciaal land voor ons, jongens.
Ja, want we zijn er geweest.
Ja.
En ook echt net. We zijn net een week terug of zo.
Zeker.
Met nog drie vrienden, met z'n zessen zijn we daar geweest.
Hele gezellige tijd gehad.
Hele gezellige tijd gehad. En Leon, jij bent daarna nog doorgereisd naar Istanbul zelfs.
Zeker, nachtbusje gepakt van een andere vriend vanaf de kust.
Ja, voor ons zat dat er helaas niet in.
Ik ben benieuwd naar het toeristische hoofdstukje waarin we eventjes gaan inzoomen op onze bevindingen.
Ik denk dat het wel doorspekt is, deze hele aflevering.
Van met onze
persoonlijke, persoonlijke dingen die we hebben meegemaakt.
Het is wel een mooi landje.
Dat is ook wel eens anders geweest. Ja, supermooi land.
Zeker.
Ja. Ja, ik was er ook al twee keer eerder geweest. Ik hou echt wel van dit land. Ik vind het echt leuk.
Ja?
Ja.
Jij zei wel dat je 15 jaar de tijd hebt gehad om ons Boekarest af te raden.
Ja.
Heb je in dit geval niet goed genoeg gedaan.
Het is niet gelukt.
Nee. Niet gelukt.
Maar de rest, ja.
Toch. Nou, het leuke is van beginnen, we zijn dus begonnen in Boekarest. Het leuke is van beginnen in een plek die uiteindelijk een beetje tegenvalt, is dat de rest uiteindelijk meevalt.
Ja, het is meevalt. Nog vetter
nog,
is
nog vetter is inderdaad.
Ja, zo'n mooie tegeltjeswijsheid, maar het klopt wel.
Ja. Ja. Ja, zeker.
Zin in de aflevering dus.
Absoluut.
Zullen we eerst even wat vrienden van de show noemen, jongens?
Zeker. Laten we dat doen.
We noemen vandaag Anna Werkman, Daan Kessels, Roos, Niklo Laarman, Bas, Eva Hansen, Caressa Kloosterman, Bluebird 12, Sanne en Pieter Moerman.
En Jeroen Koelen, Jervie, Niels Diepstraten, Sumaya Achiki, Arjan, Richard en Marcel.
Dankjewel.
Dank jullie wel, jongens en meisjes.
Heel erg bedankt.
En iedereen.
En welkom bij de club.
Welkom.
Zeer welkom.
Deze zondag hebben we de XL grote podcastlast pubquiz.
Ja.
Bij de Pingpongclub.
Niet zo XL dat er heel veel plekken over waren, want het was weer eens best wel snel uitverkocht.
Ja.
Ja.
Ja. Maar het voordeel is wel dat hij over het algemeen gevuld is met een hele mooie lijst van vrienden van de show. Die krijgen natuurlijk als eerst de mail op het moment dat we bekendmaken dat we weer een datum hebben. Dus wil je hier ook nou kans op maken voor de volgende pubquiz, word dan vooral even vriend van de show.
Ja, het lullig is altijd bij dit soort dingen, zeg maar, je hebt één vriend van de show nodig en die kan dan een heel team meenemen. Dus ja. Het is niet zeg maar dat je één persoon is, één vriend van de show is, één plekje natuurlijk. Nee. Dus dat is altijd een beetje... Ja, vorige keer was het... Deze pubquiz is binnen 50 minuten was die uitgekocht. Alle 200 plekjes.
Er zitten veel mensen gewoon permanent met de hand aan de knoppen.
Ja, nee, precies. Ja.
Misschien kunnen we nog een keer een digitale editie doen. Voor mensen die heel ver weg wonen of telkens achter het net vissen.
Ja.
Ik zou ook altijd achter het net vissen. Want ik ben veel te laat met dingen op mijn mail. Of wat
ja, maar jij hebt ons weer in je vriendengroep.
Ik heb jullie dan weer. Dus ja, precies. Ja. Maar niet iedereen heeft dat.
Dat is zo. Desalniettemin heel veel zin in komende zondag. Dus jullie horen wel hoe het geweest is. Yes. Dat gaan we nu Roemenië doen. Roemenië ligt in Zuidoost-Europa. Dat is toch de veiligste term. Hè? Want geografische afbakening is natuurlijk moeilijk voor een land dat misschien wel, misschien niet op de Balkan ligt. Dus ik zal jullie even meenemen. Geografische afbakening zijn de rivieren de Sava, de Kupa en de Donau. En dat betekent dus ook dat het oostelijke stuk van Roemenië daarbij hoort. Cultureel durf ik me er niet aan te wagen, want je hebt wel meer landen die een beetje een twijfelgeval zijn. Denk aan Griekenland. Maar geografisch is een deel van Roemenië wel Balkan.
Ja.
Roemenië zit ook best wel in veel politieke allianties die dan met al die Balkanlanden zitten. Dus wat dat betreft politiek gezien horen ze er in sommige opzichten wel bij. Qua grenzen, in het oosten grenzen ze aan de Zwarte Zee. En vanaf daar zijn de buurlanden Bulgarije, Servië, Hongarije, Oekraïne, Moldavië en daarna weer een stukje Oekraïne. De oppervlakte is 5,5 keer Nederland, ongeveer net zo groot als Ghana en Laos. Aantal inwoners 19 miljoen. Ooit was dat in 1990 ongeveer 23 miljoen.
Ja.
Dus ze krimpen alweer een tijdje. Hoofdstad is Boekarest. En andere steden die je zou kunnen kennen zijn Cluj, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Timișoara en Brașov. Die laatste noem ik ook even omdat wij daar pas ook geweest zijn. Wat is een mooie stad.
Brașov. Een mooie stad, zeker. Ja. Ja. Hey, zou Roemenië na Sierra Leone het op één na rondste land ter wereld zijn?
Ja.
Best wel rond, hè?
Ja, ze zijn wel vrij rond, maar ik denk dat er wel meer landen best wel rond zijn. Zimbabwe is best wel rond.
Gekke eilandstaatje best wel rond.
Gekke eilandstaatjes. Okay. Nou, maar goed, ik vind het een goede poging. Nou, waar wonen al die mensen nou? Het mooie hierin is wel dat iedereen een beetje overal woont. Dus Roemenië heeft niet een hele duidelijke randstad waar echt iedereen in dezelfde regio woont. Steden zijn best wel mooi verspreid over het land. En de enige uitzondering daarbij is de Karpaten, het grote gebergte. Dat als een soort van hoofdletter J door het land loopt. Daar wonen natuurlijk wat minder mensen. Maar over het algemeen wonen overal best wel veel mensen.
Ja.
Ja.
Ja, dan de valuta is de leu. Meervoud lei. Komt van de Nederlandse daalder. De leeuwendaalder.
Wat?
Daar stond een leeuw op en die hebben ze dus de leu genoemd. En dat geldt ook voor de Moldavische leu en de Bulgaarse lev.
Ja. Oh joh, dat wist ik helemaal niet.
En het is denk ik ook een van de weinige valuta met een enkelvoudsvorm en een meervoudsvorm die gebruikt worden.
Ja.
Ja, dus zeg maar, je hebt wel euro en euro's.
Ja, maar je zegt 10 euro, niet 10 euro's.
Nee,
en
precies.
10 dollar, niet 10 dollar.
Eén leu en twee
hier
lei.
Is het wel 10 lei en 1 leu.
Ja. Ja.
Hele goeie, mooie toevoeging. Dan de religie. Je vindt er heel veel christelijke groepen, maar de overgrote meerderheid is wel oosters, orthodox. De taal is Roemeens. Achternamen zijn dan Popa, Popescu en Pop. Toch wel een mooie top 3. Dus ik ga nog even door voor de andere klanken.
Popma er ook nog tussen.
Popma staat er niet in. Nee. Radu zit er wel. Dat is de nummer 4. En Dmitru. Ik dacht eigenlijk dat we hier heel veel Escu's zouden tegenkomen. Ja, ja. Dan zaten Dimitrescu's en Georgescu en Petrescu. Maar ik denk dat ik gewoon te veel voetballers ken. Ja. De vlag is blauw, geel en rood. Drie verticale banen. Die zijn vernoemd naar de drie belangrijkste regio's. Dus je hebt Wallachije, dat is verantwoordelijk voor de blauwe kleur. Transsylvanië is voor de gele kleur. En de regio Moldavië, die is dan voor de rode kleur.
Oh, okay.
Dus die staan samen gezellig op een vlag.
Oké, nooit geweten.
Nee, ook niet.
Wat vinden we hiervan?
Ja, ik vind het best een leuke vlag. Ik vind het ook wel passend bij het land.
Ja, de dat gevoel heb ik ook wel een beetje. Ik weet niet zo goed waarom.
Ja, het is niet al te chic. om het politiek correct uit te drukken.
Ja, het contrasteert wel lekker.
Het contrasteert lekker. Ja, yeah. Kleurrijk. Ja, fel.
Ja, maar toch een beetje mooie vlag heeft wat mij betreft wel wat meer wit nodig dan dit.
Ja, vind je?
Ja, vind ik wel.
Oké, spannend.
Jongens, de bevolking van Roemenië. Zoals gezegd, het is een krimpend land. Dus wel goed om even in te zoomen op wat er allemaal gaande is. Wie er allemaal woont. En vooral wie er allemaal nog meer woonde de afgelopen 30 jaar. Want ja, het is een krimpend land. En daar hebben we er al wel meer van gehad. We hebben Letland gehad. Bosnië gehad. En dat zijn allebei landen met een best wel medium of laag geboortecijfer en echt een massale uittocht. Dus die krimpen best wel hard. Roemenië krimpt wel, maar wel veel minder hard dan omringende landen. En dat komt omdat ze best wel een hoog geboortecijfer hebben. Hoog voor Europa natuurlijk. Er zijn geen Europese landen die echt boven dat vervangingscijfer zitten. Mm. Van 2,1 of zo. Maar voor Europese begrippen krijgen ze nog best wel veel kinderen. Ja,
dus dat compenseert de sterfte en de emigratie.
Ja, precies. En het emigratiesaldo, of het negatieve migratiesaldo, is dus ook niet zo extreem als in bijvoorbeeld een land als Bosnië.
Okay.
Nou, er gaan ook wel wat mensen naar Roemenië toe. En van al die immigranten komt 40% uit Moldavië. Nou, veel verwantschap gaan we zo meteen wel zien tussen die twee landen. Emigratie, dus waar gaan ze heen? Heb je Duitsland en Engeland, maar vooral Spanje en Italië. Beide landen hebben meer dan 1 miljoen Roemenen daar wonen. En dus vooral Italië. Dat is echt wel een land waar veel Roemenen heen gaan. En voor die verwantschap tussen die landen gaan we even kijken naar de taal. Ja. Want je hoort vaak over Roemenen dat het eigenlijk een soort Italianen zijn. Die landen hebben best wel wat gelijkenissen. En in de taal kom je dat goed tegen. Het land Roemenië, de naam daarvan, komt ook van Romanus. Dus Rome of Romaans, die link die kun je wel leggen. We horen straks ook wel hoe dat gekomen is.
Je ziet ook in het hele land overal standbeelden van Romeinse Remulus.
Nou, hier. Ja. Ja, dus, ja. Dus ze zijn zichzelf er ook wel van bewust. Ze horen dus ook bij de Romaanse talen en die kom je dus vooral tegen in Zuid- of Zuidwest-Europa. Qua al die andere landen wijkt het wel wat af van het geloof, want ze zijn niet katholiek, maar dus Oosters-Orthodox. Roemeens-Orthodox. Dus dat is dan wel weer een klein verschil. Maar wil je nou kunnen redden in Italië en Roemenië? Leer dan vooral Roemeens. En dat is dus makkelijker dan andersom. Dus een Italiaan kan makkelijker Roemeens verstaan dan een Roemeen-Italiaans.
Oké.
Okay. Dus dat is een beetje Zuid-Afrikaans, zeg maar Afrikaans-Nederlands.
Ja,
en Nederland wel misschien wat dichter bij elkaar.
Dus al die Nederlanders die Italiaanse taalcursussen aan het doen zijn, switch gewoon even naar Roemeens.
Ja, veel gewoon Roemeens doen. Ja, want het is best wel funky. Want 75-85% van de woorden is van Latijnse oorsprong. En dat wordt dan een beetje upgespiced met de rest en dan Slavische woorden erin. Dus je pikt meteen daar ook wat mee.
Oh, nice. Ja, ik kan me nog wel herinneren dat toen ik daar voor het eerst was, dat was in 2008. Toen pakte ik op een gegeven moment daar een Roemeense krant. En ik kwam gewoon echt best wel een eind. Ik kon gewoon de strekking van een krantartikel wel volgen.
Ja.
Met de kennis die ik had van Frans en Spaans en Latijn.
Ja.
Ja.
Nou, dus bijvoorbeeld ja in het Roemeens is dan weer da.
Ja, oh ja, klopt, ja, dat is dus die Slavische upspice.
Ja, ja, ja.
Nou, dan heb ik een mooie oefening voor je, Huug. Want ik heb een videootje gevonden van Ecolinguist. Volgens mij hebben we daar eerder al dingen van laten horen. Het idee is, er is een Roemeen en die laat dus 3 Italianen raden welk woord hij aan het omschrijven is. Dus luisteraars, doe even mee. Hij praat best wel langzaam en duidelijk. Dus kijk even hoe goed je Italiaans is. Dat is eigenlijk de strekking.
Okay.
Maar die Italianen die gaan dan zo kijken of zij weten wat hij bedoelt.
Cuvântul numărul 5 este o proprietate agricolă, unde se cultivă plante și se cresc animale. Poate aparține unei singure persoane sau unei întreprinderi agricole. Are echipamente specifice, cum ar fi silozul și...
Ja, ik hoor allemaal dingen die met landbouw en boeren en vee en verbouwen te maken hebben.
Ja, het is dus een boerderij die je beschrijft.
Oh, ja.
Ja, grappig.
En
ja,
de Italianen die nailen dit gewoon echt binnen een seconde allemaal.
Ja, precies. Okay.
Dus
ja,
als je je afvraagt hoe verwant die talen zijn, best wel.
Een Duitser kan dit ook heus wel met Nederlands en andersom.
Ja, zeker. Maar een Fransman dus echt niet met Roemeens.
Nee,
dus dat
precies.
Is echt te ver uit.
Ja.
Nou, een interessante afwijking is wel waar wij lidwoorden voor een woord zetten, zetten ze hem daar erachter. Dus als je daar ziet, het woord kind is kopiel en het kind is kopielul. Dus daarom dat zie je dus ook echt in de vervoeging van die woorden zie je dat terugkomen.
Ja, overal lees je oel en lul.
Ja, nou mocht je nou wel denken dat Roemeens en Moldavisch hele andere talen zijn. Dat vinden ze allebei, maar het is eigenlijk niet waar.
Oké.
Okay. Ja.
Dat is die Bosniërs en die Serven en die Kroaten onderling allemaal.
Ja, maar volgens mij zijn deze dan wel echt nog verwanter. Dit is echt dezelfde taal. En daar zit er volgens mij wel wat accent in. Nou, even genoeg over die taal. De grootste minderheid van Roemenië, dat zijn Hongaren. Deels in de grensstreek wonen die, maar vooral midden in het land. En het gebied waar ze wonen is onderdeel van de provincie Zevenbürgen, die we beter kennen als Transsylvanië. Dus even een kleine voorschot op het geschiedenisstukje. Is best wel een turbulent gebied geweest hè, daar. Ooit hoorden ze bij Oostenrijk-Hongarije. Na de Eerste Wereldoorlog werd het land opnieuw verdeeld. En toen werd het dus Roemenië. Maar er wonen wel een hoop Hongaren. En tussen die twee groepen, dus Roemenië aan de ene kant en de Hongaren aan de andere kant, is het wel een beetje duw en trekker geweest de hele tijd. Veel roepen om autonomie die ze willen. Maar dat vindt wel nog weinig gehoor. Maar het gaat hier dus wel om 1,2 miljoen mensen.
Ja, dat is echt veel.
Ja. Er zijn dus ook hele regio's waar Hongaren echt in de meerderheid zijn.
Ja, zeker. Ja. Na de etnische Russen die zijn overgebleven in die oude Sovjetstaat, is dit de grootste minderheid van Europa in absolute aantallen.
Okay.
Wow. Dus goed om hem even te bespreken.
Ja.
Dan een andere bevolkingsgroep die je wel ziet in Roemenië, die zich minder goed laat tellen, dat zijn de Roma.
Ja.
En je moet het ook echt bij Roemenië hierover hebben, kom ik zo wel op. Maar dit is een nomadische bevolkingsgroep, oorspronkelijk uit, afkomstig uit India. En geschat wordt dat ze vanaf de 9e tot de 14e eeuw een periode gekend hebben waarin ze allemaal hierheen zijn gekomen. Nou, we gaan ze Roma noemen en niet Zigeuners of Gypsies. Zigeuner heeft heel veel mogelijke herkomsten, maar meest gangbaar is een verre verbastering van oud-Grieks onaanraakbare. Nou, voor wie verstand heeft van India, weet ook wel waar dat woord vandaan komt.
Ja, is niet positief.
Niet positief, nee. En gypsies is wel mooi, want iedereen dacht daar dat ze uit Egypte kwamen.
Ja,
dus vandaar gypsies.
Yeah.
Hmm.
Ja. Maar beide vinden ze niet zo fijn, dus ze worden liever aangesproken met Roma. Maar dat vindt de bevolking van Roemenië vaak weer lastig, want dat lijkt dus heel erg op Romaan.
Ja.
Dus ja. De meeste Roma in Europa en in Azië, die wonen in Turkije en daarna waarschijnlijk in Roemenië. Je ziet ze ook wel veel in Rusland, Bulgarije, rest van de Balkan en Spanje, ook wel in Frankrijk. In totaal zijn er ongeveer 8 tot 16 miljoen Roma daar.
Die schatting
in Europa. Hè? Ja. We hebben het niet over een of ander ver afgelegen gebied.
Ja, maar dit is wat je dus krijgt. Als je dan als een hele nomadische groep woont binnen een continent dat super sedentair is.
Ja.
Dus iedereen woont hier op dezelfde plek. Super verstedelijkt ook Europa tegenwoordig. En dan krijg je dat als nomadische groep dat je en moeilijk te tellen bent, maar dat je ook best wel moeilijk geaccepteerd wordt overal.
Ja, maar dan hadden we het in de aflevering Turkije, had ik daar ook inderdaad over. Dat die Roma, die wonen soms gewoon met z'n 15 in een huis. En heeft één iemand zich geregistreerd vanwege redenen, zeg maar.
Ja.
Ja, en de rest boeien.
Dan wordt het een moeilijke schatting.
Ja, dan wordt het heel lastig schatten.
Ja, ze zijn wel echt een beetje de verschoppelingen van Europa, als je het zo ziet. Zoals de Joden ook wel echt zondebokken zijn of zijn geweest. Maar anders dan de Joden bevinden de Roma zich over het algemeen aan de sociaal-economische onderkant van de samenleving. Dus antisemitisme bestaat nog wel, maar wordt gelukkig wel als onacceptabel beschouwd. Maar anti-ziganisme, hè, dus
anti-ziganers,
dat is in veel landen best wel salonveeg en kan echt officieel staatsbeleid zijn.
Ja.
Dus er zijn wel grote zorgen over de behandeling van de Roma, vooral in Oost- en Zuidoost-Europa. Omdat ze onevenredig veel vertegenwoordigd zijn in criminaliteit en in bendes. Maar dat wordt ook weer aangegrepen om ze weer dus ook als minderwaardig te gaan behandelen. Dus dan krijg je een beetje een kip-ei-verhaal.
Ja, precies.
Er wordt echt soms wel gericht gezocht naar Roma-families om uit te pluizen of dat wel goed is of om ze gewoon om ze op te pakken.
Ja, etnisch profileren.
Ik quote even een interview van de Volkskrant van Huub van Baar. Die is gepromoveerd op de positie van de Roma, verbonden aan de UvA. Hij zegt ook dat het de laatste bevolkingsgroep is die nog schaamteloos en ongestraft wordt gediscrimineerd in Europa.
Ja.
Dus ja.
Check.
Nou, de bekendste Roemeen is er eentje die nooit bestaan heeft.
Ja.
En dat hebben we te danken aan de eerste schrijver Bram Stoker. Want die verrijkte onze wereld in 1897 met een mooi personage. Een aristocratische vampier uit Transsylvanië. En die zijn we natuurlijk gaan kennen als graaf Dracula. Die studeerde zwarte magie, had hele gekke hobby's als mensen bloed drinken en zo. Hij overlijdt, wordt een vampier en beschikt ineens over de magische gave om andere mensen ook vampier te maken. Dus toen was het hek van de dam en kreeg je allemaal vampierenjagers. Hij trekt zich terug in zijn Transylvanië kasteel en wordt daar gedood door de jagers. Dat is de hele korte versie. Hij heeft wel een model gestaan voor ongeveer alle vampiers die je vanaf zijn tijd bent gaan kennen. En je kunt alles gaan bewonderen in een plek die Leon zo meteen als tourist trap gaat onthullen, denk ik.
Zeker. Ja, het is inderdaad misschien nog als een kleine toevoeging op het boek van Bram Stoker is dat al die dingen die later kwamen waar ze vampiers mee associëren, zoals je hebt geen spiegelbeeld en je kan niet tegen knoflook en zo, dat is allemaal van later gekomen.
Oh ja.
Dat komt helemaal niet uit dat boek.
Dat is niet van hem.
Dat is niet van hem. Dus dat soort dingen zijn ook allemaal later pas bedacht.
Ja. Ja. Maar goed. En de dingen, als je nu vampiers in films ziet, dat is ook niet hoe hij het beschreef.
Nee, precies. Nou, we gaan voor de geschiedenis in ieder geval even veel eerder kijken dan de tijd van Bram Stoker en van Vlad Dracula. Namelijk, we gaan even beginnen de eeuw voor Christus. Toen werd het gebied al bewoond door verschillende volkeren, maar die waren wel allemaal aan elkaar verwant. Het waren allemaal Thracische volkeren, die je ook wel in Bulgarije vond en in het westelijk deel van Turkije, zeg maar, waar Istanbul ligt, dat Europese deel. En op een gegeven moment raakten die Thracische volkeren in wat we nu kennen als Roemenië verenigd in een koninkrijk. Koninkrijk Dacië.
Hey,
en dat is een naam waar belletjes gaan rinkelen. En de Dacië, dat kwam territoriaal eigenlijk grotendeels overeen met wat we nu kennen als Roemenië. Dus je kan het eigenlijk zien als voorloper van het moderne Roemenië. Dacië grensde aan het Romeinse Rijk. En die Daciërs die maakten het de Romeinen knap lastig. Ze staken best wel vaak die grens over om een beetje aan het plunderen te slaan. En rond het jaar 100 na Christus vond keizer Trajanus het wel genoeg. En die stuurde zijn legers om Dacië in te lijven. Had hij 2 veldtochten voor nodig. Dus die Daciërs die waren echt niet mals. Maar uiteindelijk lukte dat. En met de verovering van Dacië bereikte het Romeinse Rijk ook zijn grootste omvang ooit. En Dacië werd daarna een Romeinse provincie. Nou, dat is natuurlijk ook de tijd waarin die Romaanse geschiedenis van Roemenië eigenlijk is ontsprongen. Die Romeinen hebben er niet heel lang gezeten, want dit deel van het Romeinse Rijk dat brokkelde al een paar honderd jaar later uit elkaar. En rond 275 na Christus toen trokken de Romeinen alweer weg uit Dacië. En in de eeuw daarna werd het gebied eigenlijk steeds overheerst door iemand anders. Door de Bulgaren, door de Hunnen, door de Goten. En we pakken de draad even weer op in de 10e eeuw. Toen veroverden namelijk de Hongaren het noordwestelijke deel. Transylvanië dus. Dus daar is eigenlijk de Hongaarse inmenging in het oude Dacië begonnen. En in de rest van het oude Dacië ontstonden in de 13e en de 14e eeuw 2 vorstendommen. Max, je hebt ze ook al genoemd. Dat waren Moldavië in het noordoosten en Wallachije in het zuiden.
Allebei dus, verantwoordelijk voor 2 van die kleuren.
Precies,
op de vlag.
Ja, dus die 3 kleuren in de vlag die hebben we nu allemaal genoemd. Nou, en Moldavië en Wallachije, dus het zuidelijke en het oostelijke deel, die werden al tamelijk snel vazalstaten van het Ottomaanse Rijk. Want dat was toen natuurlijk in die regio heel erg in opkomst. En in de 16e eeuw werd ook Transylvanië een vazalstaat van het Ottomaanse Rijk. Dus dat gebied dat ging over van de Hongaren. Dat werd semi-zelfstandig, maar wel onder de koepel van het Ottomaanse Rijk, om het zo te zeggen. Dus het oude Dacië en de Roemeense bevolking die er woonde, die was dus opgeknipt in die 3 losse vazalstaten. Nou, in 1593... dat is een belangrijk jaar, want toen werd Mihai Viteazul, ook wel Michael de Dappere, heerser van Wallachije. Dus van een van die 3 vorstendommen.
Ja.
En 6 jaar later werd hij dat ook van Transylvanië. En nog een jaar later ook van Moldavië. Dus toen hadden ze een personele unie, die 3 rijken. Dus hij herenigde de 3 gebieden van het oude Dacië. En hij wordt dus ook gezien als de Roemeense vader des vaderlands. Ook al bleef het gebied als geheel wel een vazalstaat van het Ottomaanse Rijk.
Goeie.
Nou, wat gebeurde er daarna? De buitenlandse mogendheden die bleven eigenlijk een beetje knabbelen aan Roemenië. Zo kan je het beste zeggen. Het Ottomaanse Rijk was intussen ook niet meer zo sterk. In ieder geval te zwak om Roemenië goed te beschermen. Dus aan het eind van de 18e eeuw pikte het Russische Rijk Bessarabië in. Ook zo'n mooie naam.
Yeah.
Dat is namelijk het oostelijk deel van Moldavië. Waaronder ook het huidige land Moldavië valt. Transylvanië kwam toen in handen van Oostenrijk-Hongarije. Dus toen kwam er nog weer een periode van Hongaarse overheersing. En wat overbleef, dus dat was West-Moldavië en Wallachije, die werden een integraal onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Dus met Roemenië was het eigenlijk al snel
gedaan. Ex-Roemenië.
Ja. Nou, en in die periode slaagden Wallachije en West-Moldavië zich er wel in om zich los te weken van het Ottomaanse Rijk. Dat was echt al steeds meer aan het verbrokkelen. En die gingen samen weer een nieuw koninkrijk vormen, het Koninkrijk Roemenië.
Jo.
Dus toen was er weer een koninkrijk, maar dus wel zonder Transylvanië en zonder het oostelijk deel van de regio Moldavië.
Het is echt gewoon steeds delen van die 3. Het is alle 3.
Klopt. Dus die 3 die blijven terugkomen. Maar goed, het Koninkrijk Roemenië dat kreeg langzaam maar zeker erkenning door de Europese mogendheden. Maar toen stond de Eerste Wereldoorlog alweer voor de deur. Dus we bevinden ons aan het begin van de 20e eeuw. Wat deed Roemenië, dat koninkrijk? Dus Wallachije en West-Moldavië. Nou, in de eerste 2 jaar even niks. Dat is altijd verstandig.
Even neutraal blijven. Kijken wie er wint.
Ja, maar je kon ze toch niet echt opportunisten noemen. Want in 1916 kozen ze partij tegen de centrale. En dat terwijl ze ingeklemd lagen tussen Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk.
Ja.
En het Russische Keizerrijk, wat dus hun bondgenoot werd daarmee, stond al op omvallen. Dus ze hebben eigenlijk niet voor de meest voor de hand liggende keuze.
Hun buren die hadden op dat moment een behoorlijke revolutie gaande, eigenlijk soort van in eigen gelederen, als in Rusland.
Ja, precies.
Dat was bezig met de Bolsjewieken en de Mensjewieken.
Ja, nou, dat kwam inderdaad snel daarna. Dus ja, ze hebben zich niet bij de kant aangesloten waarvan je dacht van daar gaan ze het nou makkelijk hebben. En nou, dat bleek ook, ze zijn echt finaal in de pan gehakt door de legers van het Ottomaanse Rijk en Oostenrijk-Hongarije. Maar goed, 2 jaar later zat de oorlog er gewoon op en zaten ze wel in het kamp van de overwinnaars. Ja.
Hey. En het kamp dat een landje kreeg.
En niet zo'n beetje, want dat hebben ze aardig uitgebuit. Ze kregen Transylvanië terug van Oostenrijk-Hongarije. En als slagroom op de taart ook nog eens Bessarabië, dat eerder verloren oostelijke deel van Moldavië.
Ja.
Dat kregen ze dus van de nieuw opgerichte Sovjet-Unie. En Roemenië was dus territoriaal hersteld. En het Koninkrijk hoorde ineens weer tot de grootste landen van Europa. Was echt nog een stukje groter dan nu. Nou, duurde natuurlijk niet lang, want de Tweede Wereldoorlog komt niet lang hierna. En Roemenië was in eerste instantie weer neutraal. Maar in 1940 gebeurde er van alles, ook in de neutrale gebieden in Europa. Er werd weer aan alle kanten aan de grenzen van Roemenië geknabbeld. Bessarabië werd weer veroverd door de Sovjet-Unie. Bulgarije pakte een stuk terug in het zuiden. En Roemenië werd eigenlijk min of meer gedwongen door Duitsland om een deel van Transylvanië weer af te staan aan Hongarije.
Okay.
Dus Roemenië viel weer in elkaar. En dat was in Roemenië de voedingsbodem voor een staatsgreep door Ion Antonescu. En dat was een fascist. En nu koos Roemenië dus wel de kant van de asmogendheden. Dus zo is Roemenië in de Tweede Wereldoorlog betrokken geraakt aan de kant van Duitsland en van Italië. Ze leverden veel soldaten richting het Oostfront, maar droegen ook op een andere manier bij. Roemenië was namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog de grootste leverancier van olie voor Nazi-Duitsland.
Oh ja.
Ja, dus ze hadden best wel een groot strategisch belang voor
vanuit de Zwarte Zee of zo? Of vanuit,
Nee, van hun eigen olievelden.
Oh, echt?
Ja, okay. Ze hebben best wel wat olie namelijk. Ja, en die
zijn de Duitsers
bommen ze ook al best wel vaak.
Ja, Roemenië niet.
Nou, het ging goed, die oorlog natuurlijk in eerste instantie. Want operatie Barbarossa, de Sovjet-Unie werd teruggedreven. Roemenië kreeg Bessarabië weer terug. Maar we weten ook allemaal hoe de Tweede Wereldoorlog verliep. Niet zo goed voor de asmogendheden uiteindelijk. En al helemaal niet voor de Joden, de Roma en de Sinti in Roemenië. Die werden massaal gedeporteerd. Nou, aan het eind voor de oorlog werd Roemenië veroverd door het Rode Leger. Koning van Roemenië die probeerde toen nog het vegenlijf te redden door Antonescu af te zetten op het laatste moment en Duitsland de oorlog te verklaren. Maar goed, na de oorlog belandde Roemenië volle bak onder invloedssfeer van de Sovjet-Unie. Het land kreeg Transylvanië wel weer terug, maar raakte Bessarabië en dus ook het huidige land, Moldavië, definitief kwijt aan de Sovjet-Unie.
Maar die koning, joh. Ja. Die zegt gewoon helemaal op het eind van de oorlog van... ah, Duitsland, nou zijn we toch tegen jullie.
Maar waar hebben we dat eerder gezien?
Ja.
Italië?
Ja, Italië, maar moesten ze niet. Ja. Dat ze die eruit gekikt
exact
hebben.
Hetzelfde, ja. Dus de vergelijking met Italië gaat nog iets verder. Ja.
Wat goed.
Nou goed, na de eigenlijk de overheersing van de communisten... was ook voor de koning geen plaats meer in de nieuwe socialistische republiek. Dus toen was het ook wel gedaan met de koning.
Zeker, want die koning die werd vervangen door de man... die van vlak na de oorlog eigenlijk het allerbelangrijkste is in Nieuw-Roemenië. Namelijk Giorgi Giorgio Dash. Briljante naam, als je mij vraagt. Ja. Een oude vakbondsactivist die al in 1933 werd gearresteerd voor het organiseren van stakingen en daarna 10 jaar in de gevangenis zat. Maar in gevangenschap wist hij nog wel zijn politieke betrokkenheid te behouden en heeft hij allerlei allianties aangegaan met allerlei andere linkse socialistische mensen, waaronder iemand die we later nog wel gaan bespreken, namelijk Nicolae Ceaușescu. George Desch die ontsnapte in 1944 en hij nam deel aan de staatsgreep die de communisten aan de macht bracht in Roemenië. En eind 1945, dat had hij dus door al zijn mogelijkheden, had hij zichzelf tot secretaris-generaal van de Roemeense Communistische Partij benoemd. En toen heeft hij dus ook die koning afgezet. Toen was ik sloes. Ga jij maar even pleiten.
Dat klinkt ook altijd als een saaie functie, maar dat is echt de allerbelangrijkste functie inderdaad in zo'n communistische partij.
Ja, secretaris-generaal. Ja, ja, absoluut. Na de Tweede Wereldoorlog begon George Dash met het transformeren van Roemenië in een Stalinistische staat. En dit is belangrijk, want hij vond Stalin belangrijk. Hij ontwikkelde de Securitate, een soort geheime politiemacht, naar het model van de Sovjet-agentschappen. En wilde dus een netwerk van gevangenissen en arbeidskampen bouwen. En hij stond aan het hoofd van een proces van snelle industrialisatie en collectivisatie van de landbouw. Allemaal dingen die Stalin ook deed. Zij vond Stalin echt een held, dat wilde hij doen. Ja, een hele land opgebouwd naar dat model. Nou, wat gebeurde er in 1953?
Stalin ging dood.
Stalin ging dood. En wat gebeurde er vlak na de dood van Stalin?
De-Stalinisatie.
Yes. Ja. En daar was George Dash het niet mee eens. Want hij zei, ja luister, wat Stalin deed was gewoon fantastisch. En wat jij nu aan het doen bent met de-Stalinisatie vind ik helemaal stom. En dit was
tegen
het begin.
Khrushchev dan dus.
Ja, tegen Khrushchev inderdaad. En dit vond ik best wel interessant, want dit was het begin van een best wel belangrijke afsplitsing van Roemenië ten opzichte van de rest van het Warschau-pact. En Warschau pakte eigenlijk de Sovjet-tegenhanger van de NAVO. Want hij werd steeds kritischer op Moskou. En tegelijkertijd kreeg hij ook nauwere banden met communistisch China en Noord-Korea. En ontwikkelde hij zelfs relaties en handelsakkoorden met westerse regeringen.
Oh joh.
Tijdens
de dus een beetje denken aan Albanië. Ja, Kosha, die had het natuurlijk ook heel erg op met Stalin. En toen die doodging, ging die zich meer op China richten bijvoorbeeld.
Ja,
als je dus kritisch bent ten opzichte van Moskou, maar niet omdat je meer richting het westen wil bewegen en meer vrijheid wil, maar omdat zij te veel afstand namen van wat jij heel tof vond. Namelijk die hele Stalinistische kant.
Precies. Ja, en dat ging dus nog verder onder zijn opvolger. Want die George Dash die stierf in 1965 aan longkanker. En zijn opvolger, die naam kennen jullie misschien wel, die Nicolae Ceausescu, die ging daar nog iets verder in. En hij wilde Roemenië echt een onafhankelijke speler maken binnen het Warschau-pact. Ik las zelfs ergens dat het Roemenië van Ceausescu binnen het Warschau-pact een beetje eigenlijk hoe Frankrijk onder Charles de Gaulle was binnen de NAVO. Dus wel proberen overal lijntjes uit te leggen. Tegelijkertijd nog wel een soort respect houden binnen je eigen groep. En zij hebben dus ook heel vaak de plek geweest. Bij Albanië hebben we tussen de Sovjet-Sino-splitsing gehad. Of de Sino-Sovjet-splitsing.
Ja.
Dus tussen Moskou en Beijing was er toen enige oneenigheid over hoe je communisme moest leiden. En Ceausescu heeft best wel vaak getracht om die banden weer te herstellen op Roemeens grondgebied.
Oh joh, maar er zijn natuurlijk heel veel van die satellietstaten die werden geïnstalleerd in dat Oostblok. Maar dat waren best wel vaak gewoon lui die je helemaal niet kent.
Ja.
Maar hij vond zichzelf wel echt daarbovenuit stijgen van ik ga iemand zijn op wie mijn land trots kan zijn. Hij voegde niet zich zomaar naar de wetten van de rest van de Sovjet-modellen.
Nee, dus helemaal niet. Nee, helemaal niet. Want sterker nog, door hun rol in Roemenië, zeg maar, door de rol van Ceausescu en hoe ze zich gedroegen ten opzichte van de andere Sovjet-staten, werden ze door de westerse mogelijkheid nog helemaal niet gezien als echt een Sovjet-Sovjet-staat. Maar meer als een soort, oh, misschien is dit wel een klein satellietstaatje binnen de Warschau-pact.
Ja, dus man vaart zijn eigen koers, weet nog niet precies wat het is, maar hij is wel out there.
Ja, hij heeft zelfs het woord Volksrepubliek uit het landsnaam gehaald en veranderd voor Socialistische Republiek. Iets wat echt binnen het Warschau-pact heel anders was. En blijkbaar was er in de jaren 60 in het volkslied stond er nog een verwijzing naar de Sovjet-bevrijders. En die heeft hij er ook uitgehakt. Ja. Moet je nagaan, dat is best wel symbolisch allemaal. En hij werd dus in het begin ook best wel gezien als een relatief liberaal politicus. En dat werd eigenlijk alleen maar erger toen hij in 1968 de invasie van Tsjechoslowakije met de Warschau-pact heeft hij ook heel hard veroordeeld. En hij heeft zich openlijk tegengehouden tegen de Sovjet-invasie van Afghanistan.
Kijk.
Dat is toch bizar eigenlijk? Dan wist ik helemaal niet dat hij dat was.
Nee.
Heeft hij ook die spelen van Moskou geboycott dan?
Nou, hij was wel.
Zover zal het niet gaan.
Hij was wel de enige toch van het Warschau-pact die toen in Amerika was.
Oh ja?
Ja, oh, oké. Okay. Ja, dat zegt ook al veel.
Ja, precies. Ja. Maar goed, in de jaren 70 en 80 werd zijn regime wel steeds repressiever. Hè? Niet vergeten, dit was allemaal gebaseerd op het grote Stalinisme en die hele leider. Dus hij werd ook steeds meer grote portretten moesten overal van hem ontstaan. Hij begon met het bouwen van het meest bizarre gebouw wat wij denk ik onze trip hebben gezien. Dat
zo
imposante paleis.
Enorme paleis. Eén grootste gebouw ter wereld.
Eén grootste gebouw ter wereld.
Hele Volkswijk voor gesloopt.
Ja, en dat wilde hij dan dus een soort als een verering voor hem en zijn daden.
Hij heeft het nooit afgezien, hè?
Hij heeft het nooit afgezien. Nee, hij was dood voordat het klaar was.
Ja.
Ook wel een leuk feitje inderdaad, als je er bent.
Ik heb ook nog wel een mooie anekdote. Want hij heeft dus in de paleis zit zo, zeg maar een heel groot balkon wat precies op die boulevard uitkijkt. Waar hij dus het volk zou toespreken. Want er zit ook een groot half cirkelvormig plein voor. Maar hij heeft er zelf dus nooit gestaan. De enige die daar wel ooit een grote menigte heeft toegesproken is Michael Jackson. Oh, ja. En die zei, hello Budapest. Ja, sukkel.
De eeuwige verwarring tussen die twee steden. Maar wel op de meest pijnlijke variant.
Ja, ja.
Ik denk dat deze inwoners en de inwoners van Australië en Oostenrijk ook wel goed met elkaar kunnen praten.
Ja, dat ja. denk ik.
Nou goed, een ander ding wat Ceausescu deed, economisch gezien, was namelijk Roemenië in de afgrond storten. Hij was echt geobsedeerd door het afbetalen van de buitenlandse schulden. En toen heeft hij allemaal bezuinigingen ingesteld en allemaal levensmiddelen en dingen geëxporteerd naar andere landen om maar geld op te halen. En dat zorgde ervoor dat de levensverwachting van de Roemenen kelderde in de jaren 60, 70 en 80. En hij was daarnaast gefixeerd, echt bizar, op vrouwen en voortplanting.
Ah, super.
Dus hij verbood ongeveer alle vormen van anticonceptie. Abortus was verboden. Je moest kinderen krijgen. Hij wilde gewoon dat geboortecijfer omhoog stuwen.
Ja.
Maar ja, wat gebeurt er als je dit soort dingen verbiedt? Ja, dan gaan we helemaal in de jaren 70, 80. Vrouwen gingen wel ergens anders in de hel zoeken om dan toch die abortus of iets te krijgen. En dat zorgt dan weer voor een enorme stijging in moedersterfte.
Oh, ja.
Dus ik zat net toen jouw verhaal te luisteren over die hoge geboortecijfers. Dit zou dan best wel een soort echo kunnen zijn van wat er toen is gebeurd.
Dat zou kunnen, ja. Ja. Wat een raar abonnement op rare dingen had hij dan, joh.
Ja,
dat
ja.
is het land economisch gezien in de afgrond stort. Puur omdat hij de schulden wil afbetalen. Dat hoor je ook niet zo vaak. En dat in combinatie met dit verhaal.
Ja, ja.
En met de een na grootste gebouw ter wereld. Wat een figuur was dit, joh.
Ja, echt een weirdo. Maar goed. Ja. Zijn regime kwam dan ook wel echt vrij chill ten einde. Want de Roemeense revolutie begon in december 89. Nou, toen was Europa, Oost-Europa vooral best wel in turmoil. Was één grote bende. Maar eigenlijk tot de rest... In tegenstelling tot de rest van het Warschau-pact waren de protesten in Timișoara en Boekarest best wel hardhandig en best wel bloedig werden die neergeslagen. Heel veel andere landen, hè, die hebben gezien, dan was het van nou, muur is gevallen. Fuck it, dit is nou de nieuwe werkelijkheid. Ceausescu, not so much. Die dacht echt, dit gaan we wel even anders aanpakken. Dus de protesten werden steeds groter en die verspreidden zich richting zijn paleis ook. En toen wilde hij en zijn vrouw Elena wilden vluchten met een helikopter. En toen stapte ze in die helikopter. Toen zijn ze weggevlogen. Toen heeft die helikopterpiloot gefeind dat er iets mis was met die helikopter. Toen is hij weer geland. En toen hebben ze hem daar gearresteerd.
Wow.
Toen hebben ze hem daarna een proces gegeven. Maar proces mag je echt met de allergrootste air quotes ever doen. Want het was van, je bent schuldig aan genocide en dit en dit en dat. Toen hebben ze gewoon gezegd tegen hem, je gaat nu naar de gevangenis. Maar toen hebben ze hem eigenlijk gewoon meteen naar buiten geblinddoekt en neergeschoten.
Nee hoor.
Ja, dus dat was zijn proces.
Maar ook wel interessant, hè, dat dit echt ongeveer het enige land is, misschien wel het enige land, waar in die omwenteling dus echt grootschalig bloed vergoot is.
Ja, ja, zeker. Maar wat nog enger is, en dat is het volgende kleine hoofdstukje, is dat een andere oude communist, Ion Iliescu, die nam daarna de macht vrijwel meteen over met de belofte, ik ga niet meedoen aan die verkiezingen die we straks gaan organiseren. En nou, van het een kwam het ander, heeft hij alsnog meegedaan aan die verkiezingen. Toen waren de studenten fucking boos geworden. Want die zeiden van, joh, wat is dit nou voor vrije verkiezingen? Je hebt nog steeds het meeste dingen in handen. Wat hij toen heeft gedaan, die idioot, mag ik best zeggen. Hij heeft toen 10.000 mijnwerkers de straten van Boekarest opgestuurd om die anti-regeringsdemonstranten te reinigen, tussen aanhalingstekens, en gewoon mensen aan te mogen vallen met hun wapens.
Nee, joh.
En volgens officiële aantallen, wat heel conservatief wordt geschat, zijn er daarbij 6 mensen overleden en meer dan 500 mensen gewond geraakt in 2 dagen aanvallen, wat bekend staat als de Mineriad. En er vielen hier dus meer burgerslachtoffers dan in de dagen van Ceausescu's aftreden. En ik las een ooggetuigenverslag van een groepje mensen die daarbij waren. Die zeiden, die mijnwerkers die schreeuwden leuzen als wij denken niet, wij werken. En dood aan de intellectuelen. En die kwamen dus met een soort pikhouwelen, kwamen ze gewoon de straat op rennen om mensen aan te vallen.
Wow.
En dat, die details, dat begint nu allemaal weer aan het licht te komen. Dat is echt een nationaal trauma van het jonge na postkolonialistische Roemenië. Zijn ze dus nu helemaal aan het kijken, wat is er gebeurd? Maar die guy die dat dus heeft gedaan, die is dus nog wel 2 keer president geweest. Maar die is dus nu vervolgd en die is dus nu bezig. Maar ze is waarschijnlijk te ziek om te kijken of daar nog ooit een reactie op komt.
Ja.
Ja, goed. Dan tenslotte het hoofdstukje EU. Ze vroegen in 1995, vroegen ze al hun lidmaatschap aan. Maar ze moesten toch tot en met 2007 wachten totdat ze erbij kwamen. Onder andere omdat landen als Nederland zeiden, joh, regel eerst maar je openbaar bestuur en je corruptie. op zich terecht. En daarna mochten ze ook niet bij Schengen.
wat wij hebben gezien. Ja. Ze hebben tot twee keer toe zichzelf aangemeld en tot twee keer zijn ze weggestemd. En tot twee keer toe was eigenlijk vooral Nederland degene die dwarsboomde. Dus Frankrijk, Duitsland en eerst ook Verenigd Koninkrijk en zo. Spanje, Italië vonden het allemaal prima. Maar eerst alleen Nederland en toen Nederland en Oostenrijk vonden het niet best. Die waren bang dat er allemaal mensen naar ons, Roemenen, deze kant op zouden komen.
Ja, dat was natuurlijk ook die tijd waarin hier Polen heel erg onder een vergrootglas lagen. Ja. Met dat Polen-meldpunt. Ja, zo. Dus het was een enorme teneur in de politiek om dit tegen te houden.
Ja.
Ja.
Ja, toch is Nederland in dit soort gevallen best wel vaak echt streng.
Ja, zeker. Ja. En wat er eigenlijk gebeurt, is het tegenovergestelde nu in Roemenië. Dus je hebt nu al sinds ze zijn toegetreden bij de EU, heb je eigenlijk best wel een flinke brain drain van veel mensen die na hun middelbare schoolperiode naar het buitenland gaan om te gaan studeren. En slechts weinig daarvan keren echt terug naar Roemenië om daar weer met hun land te... Ik vraag me af of dan, als ze ooit bij Schengen komen, wie weet als ze nog een keer aanmelden, of dat dan makkelijker gaat, snap je? Dat die mensen sneller teruggaan, omdat zoiets even, het mag wel. Maar goed, we zullen het zien. Nou, en dan nog een laatste leuk weetje over het Roemenië van nu. Ze zijn sinds de laatste verkiezingen ook een land waarin ze de minister-president wisselen. Dus bij de laatste verkiezingen kwamen ze niet helemaal uit. En misschien, Nederlandse regering, als je luistert, wellicht een idee. Want ze kon niet één iemand aanwijzen als premier. Dus toen hadden ze bedacht, weet je wat, laten we gewoon halverwege wisselen.
Nee, joh.
En bij die wissel, als je die wissel hebt gedaan, dus dan bijvoorbeeld, dan komt er een andere premier. Dus laten we zeggen, de sociaaldemocraten en de liberalen zitten samen dan in de regering. Eerst doen de liberalen 2 jaar iets. Die nemen hun hele eigen ministersploeg mee. En daarna wisselen ze van premier. Dan wordt de sociaaldemocraten minister-president. En die mag dan ook zijn eigen ministersploeg installeren.
Ja.
Wow. Ja, kan allemaal gewoon, hè? Ja. In Roemenië kan het.
Interessant. Ik weet niet of de bestuurbaarheid heel erg ten goede komt. Maar
vraag ik me ook af.
Moet niet halverwege je regering vallen.
Nee, precies. We zullen het zien. Nee.
Als we kijken naar de fysische geografie van Roemenië, dan vallen er eigenlijk 2 zaken op waar we het over gaan hebben. Bergen en rivieren. Dat is puur het landschap, hè? Hmm. Even de bergen, heel kort. We hebben het natuurlijk over de Karpaten. Het grootste deel van de Karpaten ligt ook in Roemenië. Dus een goed land om dat even te bespreken. Het hoogste punt niet, want dat ligt in de Hoge Tatra. In Slowakije bij de grens met Polen. Zoals gezegd, dat gebergte loopt een beetje de vorm van zijn hoofdletter J. Onderste stuk daarvan is Roemenië. En in het midden van die kromming van die J, daar ligt dus die Transsylvanische hoogvlakte. Dus dat is best een plat stuk land, maar het ligt gewoon wat hoger. Dat gebergte, die Karpaten, die zijn ook onderdeel van de Alpide gebergtegordel. Hebben we al wel eens eerder besproken. Luister even aflevering Armenië. Daarin hoor je waarom dit hetzelfde soort gebied is, zo'n soort gebergte, als de Alpen en de Caucasus en de Himalaya. Dus vind je dat interessant, luister vooral even Armenië. Dan de rivieren. Want bijna alle grenzen van Roemenië volgen een rivier. De grens met Bulgarije en een stuk Servië is de Donau. Een groot deel van de grens met Oekraïne en de hele grens met Moldavië is ook een rivier. Dus ze hebben best wel goede natuurlijke scheidingen. Hmm. Die grens van Oekraïne trouwens, wel even leuk om op in te zoomen als je in de buurt bent van een computer. Pak even je Google Maps erbij. Dat is echt net alsof je een kind van 3 met overtrekpapier zo'n grens, een rivier gaat laten volgen. Het klopt net niet. Je hebt steeds van die oevertjes die net geen deel zijn van het goede deel van het land.
Dan heeft waarschijnlijk die rivier, die heeft lopen meanderen en eroderen, waardoor die grens niet meer actueel is.
Ja, je kent ook wel landen waar de grens gewoon, daar wordt gezegd, de grens is rivier. En die grens die beweegt dus ook de hele tijd.
Oh, dat is slim.
Ja. Nou, belangrijkste rivier is natuurlijk wel de Donau. Het is de 2e rivier van Europa, na de Wolga. Dus daar gaan we wel even bij stilstaan. En ik heb een quizje voor jullie, jongens. Want hij ontspringt in
Donau-Eschingen.
In
Duitsland.
En vanaf daar, door hoeveel landen stroomt hij? En 1 oever is genoeg.
Mogen wij overleggen?
Oostenrijk. Pak hem maar vanaf daar.
Duitsland is Oostenrijk.
Duitsland, Oostenrijk is 2.
Hongarije.
Eerst Slowakije.
Slowakije.
Dan Hongarije. Dan Servië. Dan Roemenië, dan Bulgarije.
Ja, en dat is hem dan, denk ik. Geen oever toch ergens. Misschien heeft hij nog een oever bij
Noordelijkste deeltje van de
Bosnië.
Delta met Oekraïne.
Goed zo. Dat is hem?
Ja.
Jullie missen nog Moldavië. Dus zo noordelijk gaat hij nog wel.
Toch wel.
Okay. En tussen Hongarije en Servië mis je nog Kroatië.
Ah, toch?
Ja, ik dacht.
Shit.
Ja. Okay. En even alert voor kroegfeitjes hier. Het maakt hem de rivier die door het meeste landen gaat ter wereld.
Oké, okay. Wow. Vet.
En meeste hoofdsteden ter wereld.
Ja.
Noem die ook even.
Ja. Wenen, Bratislava, Budapest, Belgrado.
Ja, dan heb je hem.
Ja.
Vier. Ja. Wow. En jongens, waar of niet waar? Het langste stuk stroomt hij door Roemenië.
Ja. Ik ga voor waar.
Ik ga voor niet waar.
Hug, je hebt gelijk. Oh. Met afstand ook wel. Ja, ja. Dus Roemenië is het beste land om de Donau te behandelen.
Top. Goed gedaan.
Wat wel mooi is trouwens, doordat Duitsland het Rijn-Main-Donau-kanaal heeft gegraven in 1992, kun je dus van Rotterdam naar de Zwarte Zee varen. Dus 3.500 kilometer. Dat is sick.
Wow.
Ja. Er levert dus ook een hele grote delta op, die dus ook in Roemenië ligt. En voor welke dieren is dat dus het fijnst?
Ja, voor albatrossen en dat soort flamingo's. En wat heb je dan nog meer allemaal?
300 vogelsoorten heb je daar. Ja, ja, dus ik vind die Nederlandse vogelnamen altijd zo mooi dat ik er even een paar ga noemen voor jullie. De vorkstaart plevier, steltkluten, witwangsterns en de dumbekwulp.
Oh, nice.
Ik weet niet hoe die beesten eruit zien, maar ik vind het altijd zo'n mooie naam in Nederland.
Ja, maar bij vogels geeft ongeveer de helft van de naam best wel vaak weg. Kijk, als je weet wat een wulp is en de rest van de wulp is dunbekwulp. Ja.
Ja, ja. En een steltkluut zal vast geen korte beentje
hebben. Nee, precies. Ja.
En er zijn zoveel vogelsoorten. Dus er is zoveel ruimte voor vrijheid van biologen om los te gaan.
En noodzaak om dus wel een beetje creatief te zijn hiermee. Ja. Maar goed, jongens, we hebben het toch ook wel gewoon over de grote dieren. En we kennen Roemenië wel in het bijzonder van de wolf. En natuurlijk van de Europese bruine beer. We hebben het natuurlijk goed geprobeerd om hem te zien. Niet gelukt.
Nope.
Leon, wel bijna.
Ja. Ja, ja.
Kun je dit even delen met ons?
Jawel hoor. Persoonlijke anekdote. Toen wij waren op vakantie en wij waren echt gefixeerd op beren vinden. Dus toen zaten we in de buurt bij Brasov in the middle of nowhere in een huisje in Casa Fox. Ik stond buiten. Wij stonden met een andere paar buiten een paar biertjes te drinken. En op een gegeven moment, ik hoor zo geluid. Dus ik in de verte, dacht ik.
Ja.
Dus ik zei, wow, gasten, check. Volgens mij is het een beer. Volgens mij hoorde ik net een beer. En die zei, nee, je lult. En toen hoorde ik het geluid nog een keer, maar echt om de hoek van het gebouw.
Zulke ogen.
Ja, en Max, jij liet net naar buiten. En ik schreeuwde tegen, Max, ga terug. En ik rende zelf weg. En ik raak niet zo heel snel in paniek, vind ik zelf. Dus toen mijn vrienden de paniek in mijn ogen zagen, toen dachten ze ook, oh, fuck, er is hier iets gaande. En toen uit het niets, uit het deeltje uit het doosje, kwam Hugo Noordman met een gigantische biksemel de hoek omlopen, omdat hij blijkbaar vet goed een beer na kan doen.
Hugo heeft wel veel verborgen talenten, maar deze kende ik ook echt niet.
Ja, ik ga regelmatig naar het dierenpark, dus ik weet hoe ik een beer moet nadoen. Ja, man, ik had het niet meer.
Hij heeft zoveel zijn voordelen.
Ja, nou, dat is wel het laatste land waar ik met jou naartoe ga, waar wilde beesten zitten.
Echt een uur lopen, shake op mijn benen ook.
Ja, ja, maar ik kon me vooral niet voorstellen dat jullie het echt geloofden.
Ja,
nee.
Ik ook niet. Maar ik had niet door dat ik zo'n goede imitatie had.
Nou, ik zal je even geruststellen, over het algemeen zal een beer niet naar jou komen. Nature heeft onderzocht tot 2015 dat er wereldwijd 664 beeraanvallen zijn geweest. Dus eigenlijk super weinig.
Telt de ijsbeer mee?
Ja.
Ja, want die jaagt actief op mensen, zeg maar.
Ja, maar zij wonen ook niet zoveel mensen.
Precies. Dus maar Europese bruine beer hoef je er helemaal niet bang voor te zijn.
Nee, het is ongeveer 40 per jaar. En het slechte nieuws daarvan is dat Roemenië dan wel weer een hotspot is qua dat soort dingen.
Ja. Maar het is toch ook zo dat de helft van de Europese bruine beren in Roemenië wonen?
Ja, ongeveer de helft. Ja. Ja. Dus ja. Op zich, de helft logisch, van de Europese aanvallen is ook in Roemenië. Dus dat effent wel aardig uit.
Ja, ik heb daar in de Karpaten ook wel eens in mijn eentje wandeling gemaakt door het bos.
Ja.
En heb ik soms, ja, dan ga je toch wel nadenken van, oh, oké, wat hoor ik nu?
Ja. Ja.
Wat is dit?
Het was vast jouw schaduw.
Dus ik ben gewoon, iedere minuut ben ik hard gaan klappen in mijn handen om te zorgen dat ik een beer wegjaag en niet dat ik per ongeluk een beer, dat hij mij ineens ziet.
Ja, ja, precies. Dat is slim. Ja. Nou ja, en los van dat ze gevaarlijk zijn, het zijn natuurlijk gewoon schitterende beesten. Ze kunnen meer dan 600 kilo worden en zijn ook echt super slim. Ze zijn in staat om hun eigen voetsporen te wissen om zich te beschermen tegen jagers.
Vet.
Fucking vet. En vergeleken met even grote landdieren hebben ze echt met afstand de grootste en meest geavanceerde hersenen.
Okay.
Dus ik ben wel fan van de beer. Ze hebben ook super complexe sociale netwerken. Kunnen ook op kilometers afstand voedsel ruiken. Ze kunnen problemen oplossen en ook plannen maken. Dat vind ik dan wel echt mooi.
Ja, ik hou er ook wel van.
Leon, jij hebt in Slovenië gezegd dat ze carnivoren zijn. Grappige daarin, ze zijn wel ingedeeld in de carnivoren, maar eigenlijk is alleen de ijsbeer een carnivoor. De bruin is een omnivoor, dus hun staple food zijn vooral planten.
Is het nou een verzoek tot rectificatie van de aflevering van anderhalf jaar geleden?
Nee, maar je hebt het nu verkeerd gedaan. Ze zijn echt ingedeeld in die carnivoren, ja, maar precies. Hun hoofdbestanddeel is gewoon...
Ze eten gewoon besjes.
Dan even een heel andere soort wild dier. En die leven in de steden. Want we moeten het even hebben over de straathonden. Een van de meest beruchte landen voor straathonden in Europa, Roemenië. Wereldwijd ook wel. En de meest voorname reden komen we toch weer terug bij Ceausescu. Ooit was bijvoorbeeld een stad als Boekarest, super mooie oude stad. En hij was redelijk fanatiek met dingen afbreken voor hele grote nieuwe Sovjet-flats. En wat gebeurde er? Al die honden die in die oude gebouwen woonden, die belanden allemaal op straat. En toen zijn ze zich als een gek gaan voortplanten.
Ja, ja.
Nou, begin jaren 10 was het ergst. In 2012 werden meer dan 16.000 aanvallen gemeld, alleen al in Boekarest.
Wow.
Ja. En in 2013 werd het aantal straathonden in Boekarest alleen al geschat op 64.000.
Oh, ja.
Nou,
ik ben hier ook echt een keer vet bang geweest toen ik hier was in 2007.
Hier als in Boekarest?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dat je inderdaad 's avonds een wandeling door de stad maakt, daar hou ik altijd van. Als de stad een beetje gaat slapen, om dan een beetje te kijken wat er overal gebeurt.
Ja.
Nou, dat je op een gegeven moment in een donkere, onverlichte straat loopt en dat je merkt van fuck, voor me staat een roedel honden en achter me ineens ook. Hoe kom ik hier weg?
Ja.
En dat je inderdaad de verhalen kent van mensen die worden doodgebeten. Echt. Nou, ik ben nergens in mijn leven zo bang geweest als toen. Daar.
Kan me ook voorstellen. Ja.
Heb jij zeker niet iemand in je omgeving gehad die heel goed een beer kon nadoen?
Ik denk dat als ik dat daar had gedaan, dan was ik er nu niet meer geweest.
Waren ze niet onder de indruk geweest? Nee, maar goed, even alle gekheid op een stokje. Dat jaar, dus in 2013, je had het even over die aanvallen. Er werd dus een 4-jarig jongetje doodgebeten naast een park. En dat ging die inwoners van Boekarest echt te ver. Dus met instemming van de bevolking zijn ze toen grootschalig die beesten gaan vangen, gaan euthanaseren. Er zijn er ook meer dan 50.000 zijn er gepakt. En de helft daarvan ongeveer is afgemaakt. En de rest is dus ondergebracht in asielen of bij mensen of wat dan ook. Dus je kunt echt wel zeggen dat ze schoon schip hebben gemaakt als het gaat om de straathonden.
Ja, oké. Alright, dan gaan we even kijken naar de economie van Roemenië. Het is best een diverse economie. Om even te beginnen bij het land. Het is best een vruchtbaar land, dus ze hebben een flinke landbouwsector. Voor Europese begrippen werken daar ook heel veel mensen. Ze zitten bijna op het niveau van Albanië en Moldavië qua aandeel mensen wat in de landbouw werkt.
Dat gewoon binnen de EU.
Ja. Wat ze allemaal verbouwen, daar kom ik in het keukenhoofdstukje nog wel even op terug. Want ik wil het nu hebben over een andere sector die traditioneel groot is, namelijk de industrie. Ik ga twee belangrijke pijlers in de Roemeense industrie eruit pakken. Olie en auto's. En ik ga even beginnen met olie. Ik zei al in het geschiedenishoofdstukje, ze hebben best wel wat aardolie en aardgas. En dat raffineren ze al een tijdje, sinds de jaren 50 van de 19e eeuw. Dus echt al lange tijd. Ploiești, dat is traditioneel de oliehoofdstad. Dat ligt 100 kilometer ten noorden van Boekarest ongeveer. Grote raffinaderijen. En die aanwezigheid van olie heeft ervoor gezorgd dat Boekarest in 1857 de eerste stad ter wereld werd met straatverlichting.
Aha.
Dat waren namelijk olielampen.
En aha.
In 1884 werd Timișoara in het westen trouwens de eerste stad in Europa met elektrische straatverlichting.
Ja, ze zijn vet trots op daar.
Ja, ja
ze zijn heel trots op.
Dat zie je overal. Ja. Ja.
Ik zei in Europa, want er was in de wereld één stad die al eerder elektrische straatverlichting had. Welke?
New York.
Heel goed.
Hey.
Ja. Had ik niet verwacht. In de nieuwe wereld dus.
Ja, maar ja, die uitvinding was daar op zich ook wel een soort van gedaan, toch?
Ja, jij zegt het.
Ligt eraan welke van de mensen je moet geloven.
Ik ga me hier niet aan wagen.
Nikola Tesla niet, maar...
ze pikken trouwens ook wel een graantje mee van olie die niet in Roemenië wordt gewonnen. Ze liggen natuurlijk strategisch aan de Zwarte Zee, waar ze olie uit de Caucasus kunnen ontvangen. En doorvoeren naar de rest van Europa. Er is een olieterminal in de haven van Constanza. En daar ligt ook een raffinaderij. Er zijn ook plannen geweest om oliepijpleidingen aan te leggen door Roemenië. Maar die projecten die zitten eigenlijk allemaal een beetje in het slop. Dus dat loopt niet zo vaart. Nou, dan de tweede pijler, auto's. En dan heb ik het natuurlijk over één specifiek merk.
Dacia.
Dacia.
Prachtige historische naam, naar het oude Dacia dus. Ze zijn in 1968 personenauto's gaan maken. We zitten dus dik in de Koude Oorlog. Maar toch werkten ze toen al samen met Renault. Nou, dat is ook al zo'n voorbeeld van waar Roemenië van een westers walletje snoepte.
Ja.
De eerste auto's waren in licentiegebouwde Renaults. En het bekendste model was de Dacia 1300. Dat was eigenlijk een Renault 12. en dit werd dé auto die het straatbeeld van Roemenië domineerde. Dus kijk een foto van Boekarest in de jaren 80 en je ziet deze auto.
Ja,
punt.
Ja.
Beetje zoals de Lada in Rusland. Wat dus een in licentie gebouwde Fiat was. Ja, als je nog weet, de aflevering Italië. Ja. Die Dacia 1300 die werd ook gebouwd in versies waar Renault zelf nooit mee was gekomen. Zoals bijvoorbeeld een pick-up versie. En in de volksmond werd die versie ook wel papoek genoemd. En dat betekent pantoffel. En dat vind ik echt een veel betere naam voor zo'n auto dan een pick-up. Want ja, een pick-up is een Engels woord. Ik pleit er echt voor dat we pantoffel gaan gebruiken in Nederland.
Ja, behalve
of,
dat je dus
of
niet...
bakkie, zoals de Afrikaners. Dat is ook een goeie.
Ja. Ja, maar jammer dat je dan niet via de achterkant in de cabine kunt.
Ja, als echt een pantoffel inlopen,
ja,
zeg maar.
Dus je kunt niet zo inslippen,
ja,
zeg maar.
Ja, nou, maar op zich, dat is één deurtje. Nou, dat moeten we ook wel kunnen fixen. Bij deze pantoffel.
Zo is het.
Nou, na de omwenteling ging het niet zo heel lekker met Dacia, want ze konden eigenlijk niet op tegen de westerse techniek. Dat in licentie bouwen van Franse auto's uit de jaren 60, daar is de rek natuurlijk op een gegeven moment wel uit. En bovendien kwam er toen echt een shitload aan tweedehands auto's het ijzeren gordijn overgereden. Yeah. En in 1999 werden ze overgenomen door Renault en dat was eigenlijk een redding. Dus toen waren ze echt onderdeel van de Renault-groep. En dat heeft ze bepaald geen windeieren gelegd, want het zijn super betrouwbare auto's. Ze zijn aardig betaalbaar en ze verkopen heel goed, ook in West-Europa. Leon, je bent er ook voor gevallen, of niet?
Ja, ik ben zelf helemaal geen autorijder, maar mijn vriendin die wilde dolgraag een auto. Dus nu hebben wij een Dacia Sandero.
Zo goed.
Lekker.
Heel maar goed. Ik heb het idee dat we ook wel in een nieuwe tijd zijn beland. Dat soort auto's, dus die Dacia, maar de Skoda, ja, en gewoon de Oost-Europese merken.
Ik heb een Skoda.
Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat die dus niet meer zo armoedig worden gezien. En dat mensen echt wel weten nu van... dat zijn eigenlijk gewoon supergoeie auto's.
Ja, ze zijn vooral heel veel van die dingen heel zuinig.
Het is gewoon waar voor je geld.
Ja.
Ja. En zeker nu ze natuurlijk in handen zijn voor... kijk, zo'n Dacia is technisch gezien gewoon gelijkwaardig aan Renault. En zoals Skoda, dat is aan Volkswagen. Dus ja, het zijn gewoon technisch hele goede betrouwbare auto's.
Ja. Ja. Ja.
Nou, dan even naar de munteenheid. Max, je hebt het al genoemd, die leu, meervoud lei. Wat nog wel even een interessant feitje is over die munt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd noodgeld uitgegeven. Toen is er een biljet gedrukt van 10 bani. Dat is 1/10 van een leu. En dat is het kleinste bankbiljet ooit. Het was nog geen 3x4 centimeter.
Dat is vet onpraktisch.
Ja, precies. Maar ja, noodgeld, hè? Papierschaarste,
het is met een postzegel betaald.
Ja. Ja, maar goed, dit is gebeurd. In 2005 hebben ze de munt gedevalueerd. Hebben ze er 4 nullen van afgehaald. En de nieuwe bankbiljetten, die zijn plastic.
Ja, doorzichtbaar.
En ze hebben zo'n doorzichtig raampje inderdaad. Ja. Best wel vette biljetten. En een stuk groter dan dat noodgeld uit 1917. Ze hebben namelijk hetzelfde formaat als de eurobriefjes, zodat machines alvast aan het formaat gewend zijn als ze overstappen naar de euro.
Kijk, dat is pas vooruitwerken.
Ja, dat ze dat gaan doen is wel de bedoeling. Ze mikten ooit op 2013. Inmiddels is 2029 het plan.
Zo.
Maar de Roemeense overheid heeft een paar maanden geleden wel laten weten dat ze gaan kijken of 2026 toch al lukt. Nou, de groeicijfers zijn in ieder geval goed. Maar er vallen wel harde klappen in Roemenië als het even tegen zit. In 2010 bijvoorbeeld werden de salarissen van de ambtenaren met 25% gekort.
Wow, gekort?
Ja, toen hebben ze ook een flinke lening bij het IMF moeten aansluiten om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. En ook vorige maand is er nog veel gestaakt door ambtenaren en leraren, omdat de inflatie in het land echt nog wel een paar tandjes hoger ligt dan bij ons. En dat merkten wij ook in de supermarkten.
Ja.
Daar betaal je echt bijna Nederlandse prijzen. Terwijl de lonen daar wel echt nog veel lager liggen dan bij ons.
Ja.
Nou, tegelijkertijd is corruptie echt een groot probleem in Roemenië. Dus daar zijn mensen ook niet zo blij mee. Dus dit is allemaal best wel actueel.
Hm. Niet alleen maar roze geur en maneschijn.
Yep.
Nee, dat zien we overigens wel in het internationale bezoekersaantal. Want dat groeit gestaag.
Ja, terecht ook.
Terecht ook. Ik denk dat steeds meer mensen uit het Westen ook... misschien ingegeven met het idee... een vakantietje iets dichter bij huis kan ook wel. Het is nog steeds best wel een aardig eindje.
Je kunt er wel heen rijden.
Je kunt er heen rijden. Je kunt er ook interrailen als je een beetje tijd hebt en daar zin in hebt. Ze hadden ongeveer 13 miljoen internationale bezoekers in 2019. Ik pak expres 2019 vanwege coronacijfers natuurlijk. Dus iets meer dan Ierland en Bulgarije. Wat ik best wel opvallend vind. Iets meer dan Ierland, qua internationale bezoekers. Ja. Nou, even snel, wat kun je allemaal doen? En dan gaan we jullie meteen kijken of jullie het ook leuk vinden om hier wat over te zeggen als jullie er zelf geweest zijn. Hey, ik begin met iets wat jullie niet hebben gedaan, namelijk zwemmen aan de Zwarte Zee. Je kan zwemmen in Mamaya, Constanta en Wamawetje. Ik ben bij alle drie geweest. Vroeger was het echt een bende vol met Russen. Een soort Costa Brava met
Costa Brava.
Ja, Costa Brava. en volgens mij, toen wij er rondliepen, wel het idee. Het is echt een mix tussen heel hoogwaardig, heel erg
kwaliteitsgericht, zeg maar. Dus echt geen verpauperde bende. Het viel me alleszins mee, hoe rustig het was en hoe opgeruimd het allemaal was en hoe netjes het eigenlijk allemaal was.
Niet een beetje schunnig ook?
Nee, echt geen schunnigheid. Tenminste, die dat wij gezien hebben. Wij zijn niet helemaal naar het noorden, naar Marmaya geweest. Waar nog, maar daar heb je dus echt de zware clubs waar je gewoon, waar mensen dus met de Hennessy en de champagne 's avonds bestellen.
Ja, die schunnigheid bedoel
die
ik schun, hoor.
Ja. Ja, precies. Die schunnigheid heb je daar ongetwijfeld wel. Maar waar wij zaten was het eigenlijk gewoon best wel degelijk. Families en mensen op straat die van die lichtgevende dingen verkopen die ze dan in de lucht schieten, weet je wel. Dat was het een beetje aan schunnigheid.
We hebben wat gemist.
Ja, volgens mij. Ja,
ik had wel het idee dat ze een beetje richting Sunny Beach wilden. Want er was echt heel veel ruimte voor strandtenten en er zijn heel veel stoeltjes. En wij waren er natuurlijk in juni. Dus misschien net voor het seizoen. Want het was bijvoorbeeld om 9:00 s'avonds of zo, was het gewoon leeg. Dat je echt denkt, hè, in Nederland. En het was gewoon super lekker weer, hè? Gewoon 28 graden en strak blauw lucht. Mm-hmm. In Nederland zou het nu echt, kon je over hoofden lopen. Extra treinen ingezet en zo. Maar goed, wel lekker sfeertje. Dus toen wij er waren. Nou, je kan er ook skiën, want je hebt ook genoeg bergresorts. Je hebt plattelandstoerisme steeds groter. Dus mensen die het leuk vinden om een paar dagen op een boerderij te zitten en de folklore en tradities van de verschillende regio's mee te pakken. Dus als je dat leuk vindt, ga je vooral naar Bukovina. Daar kan dat heel goed. Denk vooral van die Borat-achtige dorpjes.
Bukovina ligt helemaal in het noorden. Hè? Dat is echt het stukje grens met Oekraïne.
Ja, ja. Dan kan je natuurlijk heel goed wandelen in de Karpaten. Dat is een ding wat wij hebben gedaan. Tenminste, één dagje. Zijn we naar een stenen sphinx gelopen. Ja. Dat is heel gezellig. Maar je hebt ook heel veel van die berghuttentochten, weet je wel, van meerdere dagen, dat je dan van hut naar hut kan lopen en zo. Je hebt heel veel leuke steden. Brasov, wat vonden jullie daarvan?
Ja, hele leuke stad. Heel leuk.
Wat heel vet is aan Brasov is dat zij ooit in een dal lagen, omringd door bergen, en dat die stad dus maar geen kant op kan.
Ja,
en
ja,
dat nu, zeg maar, alle lelijkheid, dus alle dingen die er de afgelopen, nou, wat is het, 50, 60 jaar zijn ontwikkeld, allemaal één kant op zijn gegaan.
Ja,
dus je kunt er zelf voor kiezen om daar niet te komen. En dan in dat dal, daar ligt nog steeds een mooi, klein, oud, middel-Europees stadje met een lekker dorpspleintje en mooie kleurige gebouwen.
Echt een muur van groen eromheen. Want het ligt echt in een stijl dal.
Ja, dat zorgt inderdaad voor hele vette plaatjes. Ja. Dat je gewoon een winkelstraat inkijkt. En achter die winkelstraat is gewoon een muur van groene bomen.
Ja.
Heel vet. En daarbovenop hebben ze dan zo'n Brasov neergezet in van die Hollywood letters.
Ja.
Beetje tacky, maar vergeven het ze. Timișoara?
Niet geweest.
Ja, wel geweest. Maar wel een dagje, dus ik weet er niet zoveel meer van. Maar ze zijn dus heel trots op dat straatverlichting.
Ja.
En wat wel heel duidelijk wordt, is dus hoe hard er gevochten is in die revolutie. Dus in de omwenteling.
Ja, ja. Cluj?
Ja, ben ik een paar jaar geleden geweest. Heel mooi, hele leuke stad.
Hoe vergelijk je Cluj met Brasov?
Cluj is wat drukker. Ook omdat er gewoon best wel een grote verkeersader door de stad loopt. Dus het is ook echt een studentenstad volgens mij. Het voelt iets grootser.
Ja,
Brasov
ja.
is door dat kleine oude centrum ook wat meer echt een beetje een toeristisch geheel. Dat is Cluj minder. Cluj is meer een levendige stad met meer locals, minder toeristen.
En over een dikke verkeersader gesproken. Jij hebt ook een hele sterke mening over de Transfarakasan Highway.
Ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Dat is zo'n grote een bergpas die Top Gear ooit gemunt heeft als mooiste weg van de wereld.
Ja.
Dat snap ik ook wel. Het is echt onwijs mooi daar, die omgeving. Het is een schitterende weg die zo helemaal die berg op kronkelt. Maar in het hoogseizoen rij je daar wel achter de caravans, tussen de motoren, alles. Is het wel gewoon één grote stoet die pas op.
Ja, want die filmpjes van Top Gear staan gewoon nog op YouTube. Dan kun je een stuk kijken over hoe dat eruit ziet. En het is wel echt
insane mooi.
Tuurlijk. Maar het is wel echt super mooi.
Ja, het is heel mooi. Ja.
En ze schijnen ook wel echt wel behoorlijk wat kilo dynamiet en behoorlijk wat dooien bijgevallen te zijn om die weg te ontwerpen. Maar het eindresultaat, eerlijk, is heel mooi.
Ja.
Nou, dan heb je nog wat kastelen waar iedereen heen wil gaan. Je hebt de Palace Castle in Sinaia.
Ga je Sibiu niet noemen?
Ik ga Sibiu niet noemen.
Ik vind dat persoonlijk de mooiste stad in Roemenië.
Oh ja, vind je? Wat dan?
Ja, ja, hele mooie middeleeuwse stad. Ligt mooi op een heuvel. Ze denken een beetje midden tussen Brasov en Cluj. Qua drukte en toerisme.
Goeie underdog.
Ja, ik ben nog links en rechts wel wat andere dorpjes tegengekomen. Bijvoorbeeld Sigisoara.
Sigisoara is heel mooi, maar dat is heel klein. En daardoor ook meteen heel
precies,
toeristisch centrum.
Enough.
Maar wel echt mooi.
Ja. Nou goed, die kastelen dus. Palace Castle in Sinaia. Wij zijn door Sinaia gereden. Ik heb heel dat kasteel niet gezien.
Ik ook niet, man.
Ja, ik ben er een paar jaar geleden wel geweest.
Oké, fair enough. Want ik zat,
ik heb ook wel links en rechts aan jullie een keer laten vallen. Hey, we kunnen even langs dat kasteel, maar jullie wilden niet luisteren.
Nee, ik dacht het kasteel, weet je, nou, het zal een van de landhuizen boven een berg zijn. Maar het is vet mooi. Echt een heel droomkasteel. Mooi kasteel. Ja. Echt, ik baal er een beetje van dat we daar niet in zijn geweest. Maar goed, het was het oude buitenhuis van de koninklijke familie. En, fun fact, het eerste volledig geëlektrificeerde kasteel in Europa.
Oh, tuurlijk.
Tuurlijk. Dus, ja. Dan voor het volgende kasteel wil ik eigenlijk met jullie iets hebben wat ik heb gemunt tot de term Dracula-toerisme. We hebben het er even over gehad. Want het is een vloek en een zegen. Want ik denk dat de meeste mensen kennen Roemenië, Transylvanië vanwege, oh, Dracula zit daar, het kasteel van Dracula, bla bla bla. En die gaan daarheen om dat soort plekken te bezoeken. Ik kreeg het ook heel vaak te horen toen ik zei dat ik naar Roemenië ging.
Met een bom met knoflook in je tas.
Maar tegelijkertijd gaat wel iedereen naar plekjes toe. En koop je daar dan van die knotte knoflook inderdaad. En van die kruisen en dan van die gekke spiegeltjes. En allemaal andere troep die mensen maken. Omdat ze het idee hebben, ja, de toeristen willen het toch wel kopen. Omdat het een spiegeltje is uit de buurt waar dat kasteel stond. Hoe heb jij dat? Ja, laten we het even houden bij Bran Castle. Dat is zeg maar het kasteel. Eigenlijk in de buurt van Transylvanië, waar iedereen van zegt, oh ja, dit is het kasteel waar Dracula heeft gezeten. Wat keide bullshit is. Want degene waarop wie Dracula is gebaseerd, Vlad de Spiecher, is daar nooit geweest.
Nee. Ja, het is wel een mooi kasteel. Maar het is echt een enorme tourist trap.
Ja.
Het is dat hele dorp onder dat kasteel. Dat staat vol met stalletjes waar je allemaal meuk kan kopen.
Ja.
Ja, je moet hier even doorheen rijden, even dat kasteel zien en gewoon heel snel weer wegwezen.
Ja, ja, wel er nog even heen rijden en wel wegrijden?
Nou, ik zou er niet voor, zeg maar, ik zou niet zeggen een omreis waard. Maar als je er enigszins langs komt, is het wel grappig van, oh ja, ja, oké, okay, dit plaatje ken ik. Een beetje zoals de Schloss Neuschwanstein.
Ja, en hoe je ook naar Niagara Falls gaat.
Ja, precies. Ja.
Ja, en ik las dus ook inderdaad in het dorpje eromheen heb je dus huizen waar je voor een paar leitjes kan je dan naar binnen. En dan ligt er dan zo'n doodskist helemaal opgewarmd met kaarsen en creepy muziek. En dan ligt daar zo'n nep Dracula en dan mag je daar dan op de foto.
Ja, dat zou ik dus niet doen. Ja, maar het is op zich wel een mooi kasteel en het ligt mooi op een rots. Dus ik snap de mythische waarde.
Ja, je hebt daar, in de buurt heb je trouwens ook een hotel. En dan kan je dus extra betalen. En dan komt er midden in de nacht, op een random ass moment, komt iemand jouw kamer in zo'n Dracula pak. En die gaat dan naast je bed staan en die soort van half wakker probeert te schrikken.
Maar dat lijkt me fantastisch. Dus
je behalve dus bewust. Stel je voor dat wij daar waren. 100% had ik dat bij een van jullie gedaan.
En niet
zo
gezegd.
Oh ja, oké. Okay, ja, okay, ja, geniaal. Nou, maar ik wil even afsluiten met iets. De Toerda Zoutmijn. Dat is een 2000 jaar oude mijn. Die is ondertussen gebruikt. Die is door de Romeinen nog gebruikt. Die is allemaal gekke dingen gebruikt. Ook een schuilkelder en zo. En hij is inmiddels een pretpark.
Ja, ik ben er geweest.
Ja, wat ziek.
Ja, dat is echt ziek. Maar dan ga je een mijn in. Ik heb daar last van hoogtevrees gehad.
Oh hoor. Ja, oh,
dat is niet normaal. Want het is echt een enorme hoge uitgehouwen holte.
Ja.
Waar je dan op zo'n gammel houten balustrade ding boven loopt. Nou joh, echt.
Klinkt niet als iets voor jou, Huub.
Nee, ik vond het echt dikke ellende, maar wel heel vet.
Ja, en het zorgt voor echt hele mooie plaatjes. Die zal ik wel even op de social zetten.
Jongens, klaar om heel veel mooie muziekjes te horen?
Ja, als jij ze hebt.
Goed zo, ja, ik heb ze wel. Veel herkenningspunten ook zo meteen, maar dat is helemaal aan het eind. We maken eerst voor het kunsthoofdstukje even een rondje langs hele beroemde Roemenen uit de culturele winkel. Ik noem even Tristan Tzara, een van de geestelijke vaders van het Dadaïsme.
Oh ja.
En die stroming die in Zwitserland is opgekomen. Een hele hoop componisten, dus je hebt George Enescu, Eugen Ionesco. En je hebt bijvoorbeeld Constantin Brancusi, dat is een kunstenaar. En waarom ik die allemaal noem, die drie laatste, is omdat die dus allemaal naar Frankrijk zijn gegaan en daar heel beroemd zijn geworden. Of in de hoogtijdagen daarheen zijn gegaan.
Oh ja.
Dus Roemenië heeft wat dat betreft wel een belangrijke connectie met Frankrijk.
Ja, dat hebben we in de geschiedenis niet echt zo gezien, maar cultureel is daar inderdaad heel veel uitwisseling geweest.
Ja.
En met Frans kan je in Roemenië ook aardig redden.
Toch wel.
Ja.
Ja. Nou, het is allemaal laat 19e, begin 20e eeuw dat die mensen allemaal geboren zijn. Dus dat is een beetje de tijdsperiode waarin je moet denken. Dan eventjes speciale aandacht voor een schrijver. Elie Wiesel, misschien bekend. Hij is van Joodse komaf uit Roemenië en hij is vooral bekend geworden om de boeken die hij schreef over de Holocaust en over het overleven van Auschwitz. Heeft hij in 1986 ook de Nobelprijs voor de Vrede van gekregen.
Hij heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen voor een boek?
Ja.
Niet de Nobelprijs voor de literatuur?
Nee. Dan moet je nagaan hoe goed dat boek is.
Oké.
Okay. Of tenminste van hoeveel waarde dat is voor de historie en voor de vrede.
Alright. Ja.
Maar goed, ik heb gezegd, ik zou een hele hoop muziek laten horen. En ik heb even goed nieuws voor jullie, want Roemenië heeft een eigen panfluit.
Oh.
En ik heb nog beter nieuws, want ze hebben echt een steengoede ambassadeur in de persoon van Georges Zamfir. Hij heeft eigenhandig de panfluit echt uit het slop getrokken en een revival gegeven. Ik weet het, het zijn grote woorden. Leon, jij kent veel films. The Lonely Shepherd van Kill Bill nummer 1.
Yeah.
Dat nummer is dus geschreven door James Last en voor het eerst uitgebracht door hem. Die George Zamfir.
Oké, het is gewoon een cover van zijn... Of is echt daadwerkelijk
het van hem?
Dat nummer?
Ja, man.
Dat is echt al. Dat is wel een hele bekende.
Jazeker. Ik noem hem niet voor niks. En nog beter nieuws is het dat hij in 1977 ook in de Nederlandse top 40 heeft gestaan. En dat André Rieu samen met hem gespeeld heeft.
Nee.
En daar gaan we even naar luisteren.
Uh-oh.
Ja, ik heb André Rieu alles verdedigd tegenover jullie. En ja, ik moet het toch wel je nageven dat hij dit soort folkloristische invloeden vanuit andere landen naar het grote publiek brengt. Nou, dat vind ik toch wel echt kudo's.
Ja, dit is ook wel leuk om te kijken op YouTube, want ze spelen dus op dat plein voor dat superpaleis van Ceausescu.
Oh.
Op dit halfcirkelvormige plein.
Ik zie vooral gewoon die scène uit Kill Bill voor me, dat ze aan het vechten is in de sneeuw. En dat dan hoor je ook deze muziek.
Ja, dit
dat
is perfect. Want dan zijn ze in het vechten in de sneeuw. En ik heb het niet gezien. Maar jij denkt nu alleen maar ook tegelijkertijd aan André Rieu. Ja. Succes met deze
Kill verwacht. Bill gaan luisteren, dan hoor ik ook nog André Rieu.
Ja. Nou, als je in Roemenië op straat loopt, dan zie je dus eigenlijk wel veel volksmuziek. Dit is echt super aanwezig in Roemenië. Een heel belangrijk instrument daarin is de cimbalom. Een soort sitar. Maar dan liggend op een bord. Het lijkt een beetje op een backgammonbord, zo moet je het voorstellen. Maar dan met stalen toetsen waar je er zelf op kan slaan.
Okay.
Dus even voor als je nog geen idee hebt. Dit is dus eigenlijk wat je krijgt als je een piano uitkleedt.
Een
piano, sla je op een toets. En dan dat is eigenlijk indirect, want die slaat zelf nog iets aan.
Een hamer,
en hier map je zelf met zo'n hamertje gewoon op zo'n stalen toets. Ik laat even een stukje horen.
Dit wordt lastig toevoegen in de popatlas.
Ja. Dat klinkt wel heel gezellig.
Het klinkt gezellig.
Ja. Ik heb het niet gezien hoor, in Roemenië, dit.
En die man die dit live aan het spelen is, die kijkt ook echt uit zijn ogen alsof hij een bezeten is. Dat vind ik dan wel weer mooi. Nou, we hebben het gehad over Boekarest. We hebben het nog niet gehad over de bijnaam van Boekarest. Ja, ik moet hem toch even noemen, ook al ben ik nooit zo'n fan van dit soort termen. Het Parijs van het Oosten.
Ja.
Tja, in Interbellum, de tijd is tussen de twee wereldoorlogen, schijnt het wel echt een keiharde stad geweest te zijn. Waar echt de hele stad de foxtrot danste en de tango. En waar iedereen jazz luisterde en absint dronk en zo. Dus dat schijnt wel een goede stad geweest om te zijn rond die tijd. Ik heb ook nog even gekeken. Parijs van het Oosten.
Hoeveel prijzen zijn er?
Hebben jullie enig idee? Nog een paar andere steden die zo genoemd worden?
Istanbul?
Ja, is goed.
Beijing?
Helaas, nee.
Oh. Beirut?
Jazeker.
Oh, ja, goed.
2 uit 3 vind ik al hartstikke mooi. Ga voor de rest even kijken op het lijstje, want er staan heel mooie dingen. Zal ik nog even kijken voor je? Nee. Het gaat echt van Riga tot Praag, maar ook tot Manila, Lahore, Kabul, Hanoi, Shanghai, Warschau en Baku. Dus neem vooral even een kijkje. Er zijn heel veel Parijzen van het Oosten. Tegenwoordig is Roemenië ook wel heel erg bekend om muziek die jullie kennen uit de club. Dus luisteraars, ik ga jullie even wat kennis schenken. Dat als je nu in de kroeg staat en er komen hier 3 heetjes langs. Ze komen allemaal uit Roemenië en je had geen idee.
Ja, we zijn hier dus op een reis achtergekomen dankzij een quiz die Nanne bij ons af heeft genomen. Ja, flabbergasted dat dit ook mee was.
Ik heb geen idee, man. Nee. Dit is Edward Maya met Vika Gigolina. Stereo Love heet het nummer. En die ken je natuurlijk uit de kroeg. Volgende.
Ja, ze zingen, maar je kent het allemaal, toch?
Blijft de rest nog in je hoofd.
Ja, precies.
Ja, we hebben het over Inna met Sun Is Up. En de derde, die ken je natuurlijk ook. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak.
Fucking Sexo Beat.
Ja, ja.
Van Alexandra Stan. Hadden jullie ooit van deze mensen gehoord?
Nee.
Ze produceren dus wel nummers die iedereen dus kent.
Ja, ze zijn dus eigenlijk gewoon heel goed in van die Eurodance meuk.
Ja, troep. Maar niet zo heel goed in Roemenië daarin markten. Want
nee,
geen van ons wist dit tijdens die quiz dat dit Roemeens was.
100%
en als je denkt, waar is Dragostiadin tegengebleven?
Dan moet je verwachten tot aflevering Moldavië. <Ja.
laughs> Oké, dan gaan we even wat eten. De keuken is weer een mooie afspiegeling van de geschiedenis. Je vindt veel Turkse invloeden, maar ook elementen uit bijvoorbeeld Oostenrijk en Hongarije. Het is dan ook niet zo'n hele fijne plek voor vegetariërs, behalve op woensdag en vrijdag. Want, en dat wist ik niet, maar dit is echt waar, orthodoxe christenen hebben geen vaste maand, maar vasten iedere woensdag en vrijdag en eten dan geen dierlijke producten.
Meen je niet?
Ja.
Okay.
Maar fulltime grappig. Vegetarisch eten, dat kan nog wel een uitdaging zijn. En toegegeven, ze hebben ook echt wel hele lekkere vleesjes. Bijvoorbeeld de michi, een soort worstjes van gekruid gehakt. En wat ook typisch Roemeens is, is pastrami.
Oh ja?
Ja, oké. Okay. Gerookt en gepekeld vlees, lekker op een broodje.
Klinkt ook lekker Italiaans.
Ja, ja maar ja, dat heb je dus wel met meer dingen. Dat is dus ook een beetje hun probleem.
Ja, inderdaad.
Dat daardoor veel dingen niet als Roemeens
wordt. Wat Canada met de VS heeft Roemenië precies. Met Italië.
Exact, ja. Er wordt ook veel soep gegeten in Roemenië. Zoveel dat ze er twee woorden voor hebben. Soepa en ciorba. Ik vond een Roemeens artikel waarin ze inging op het verschil. En ik haalde dat door Google Translate, maar dat werkt dus niet. Want dan heet het artikel ineens het verschil tussen soep en soep.
Ja.
En dan lees je dingen als soep heeft meer groenten dan soep.
Ja. Kan kloppen.
Ik heb even zitten puzzelen en soepa is meestal wat zoeter en wat minder rijk gevuld. Zoals bijvoorbeeld een kippenbouillon. En ciorba is vaak wat zuurder en dus is meer gevuld met groenten.
Okay. Dus je ertessoep zal dan een ciorba zijn?
Ja. Een bekende ciorba is ook de ciorba de burta. Dat is soep met pens, met tripe. En dat wordt gezien als een remedie tegen katers. Handig om te weten.
Okay. Ik zou ook wel daarna weer een remedie tegen dat gerecht moeten hebben.
Ja, nee, misschien wel. Tripe. Misschien als je er niet over nadenkt. Nou, als je hier nou nog niet zo heel warm van bent geworden, ze hebben ook heerlijke broodproducten. Op straat kun je overal kovrigi kopen. Dat is een soort pretzel meat simit. Dus een pretzelvorm, maar dan met sesamzaad erop en zo. Dus ook weer in zo'n fusion tussen meer Duitse en Turkse keuken. Ze zijn ook dol op crepes met allerlei verschillende vullingen, zowel zoet als hartig. En als je in Transylvanië bent, dan kun je niet heen om de kurtuk kalács. En dat is zoals de naam doet vermoeden een Hongaars gerecht. Maar het is wel een typisch gerecht voor Hongaren in Transylvanië. Dus in Hongarije zul je dit niet zoveel vinden. Het is echt een gerecht wat je in Roemenië vindt. Ja. Het is deeg met suiker en kaneel dat om een stok is gerold. En op die manier is gebakken boven een houtvuur.
Maat, dit klinkt fantastisch.
Ja, dit is ook fantastisch.
Ik heb het helemaal niet gehad.
Nee, maar wij zijn ook niet in die delen van Transylvanië geweest.
Nee, true, okay,
de afgelopen week waar je dit vindt. Dan moet je dus echt de Hongaarse delen opzoeken.
Shit.
Nou, wat gebeurt er? Die suiker en die kaneel die karamelliseert, terwijl het binnenste deeg lekker zacht blijft. Nou, na het bakken haal je het van die stok af en dan heb je dus een soort cilindervormige snack waar je reepjes deeg van af kan trekken. En dit wordt gewoon op straat verkocht, wordt het gewoon vers voor je van zo'n stok afgehaald, in je hand gedrukt voor een paar rondetjes en echt genieten.
Ja, je had me al hoor, maar nou is het hem af.
Ja, het is echt feest. Nou, dan gaan we nog even wat drinken. Je hebt volop bier. Dat hebben ze natuurlijk weer overgehouden aan de Duitsstalige invloeden. Maar Roemenië is ook een flinke wijnproducent. De hoeveelste van de wereld?
Zo, nou, 8 of zo.
6e?
Nou, 12. Ik was al best impressed, maar ja. Jammer. Nou, ik vond best wel veel.
Ja, misschien, ik zat in Europa in mijn hoofd, denk ik.
Ja, nee, maar goed, ze zitten niet op het niveautje Chili, Australië, Zuid-Afrika. Maar
nee,
wel vlak daarachter, zeg maar.
Ja.
Nou, we hebben het een en ander aan Roemeense wijntjes geproefd. Waren best tevreden.
Ja,
toch?
Zeker.
Ja. Ook Wander, onze wijnkenner, die did approve. We voeren het alcoholpercentage dan nog even iets op. En dan kom je bij de lokale sterke drank, Tsuika. Hebben we die gehad?
Is dat eigenlijk? Die pruimen?
Ja,
die heeft. Ja.
Het is inderdaad een soort distillaat uit pruimen. En het is niet zo raar dat het pruimen is, want Roemenië is, na China natuurlijk, de grootste producent van pruimen ter wereld.
Oh.
Het pruimenland.
Ik weet wel wat ik van het drankje vond. Niet te pruimen.
Nee, zo. Ik ben er nog steeds van aan het bijkomen.
Ik ook, ja. Dan gaan we nog even door naar de sport.
Wat denken jullie? Enter medailles?
Ja, vet veel. Echt vet veel.
Ja, dat denk ik ook wel.
Echt een heel
medailles
goed
of gouden medailles?
Doe maar gouden medailles.
Ja, een stuk of 30, 40?
Ik durf al voor 50 te gaan.
90.
What? Ja,
wow. Staan 21ste op de wereld. Echt insane. En wat ik heel vet vind, van alle medailles is meer dan de helft door vrouwen gehaald. En 66% van de gouden medailles zijn door vrouwen gehaald. Dus zonder vrouwen waren ze echt fucked qua medaillespiegel. Daarmee staan ze op de tweede plek qua verdeling ten gunste van vrouwen, zeg maar. Welk land staat op 1? Dus qua verdeling man-vrouw, waar de vrouw verreweg de meeste heeft gehaald.
Oeh.
Oost-Duitsland?
Nee.
Oh, vond ik wel een goeie. Ja. Rusland?
Nee.
Ik zoek wel Oost-Europa.
Rusland staat vijfde, Oost-Duitsland staat vierde. Ja. Met 41% en 46% respectievelijk.
Joegoslavië?
Joegoslavië staat er niet op. Nee. Eerste staat China.
Oh.
Waarbij 57% van alle medailles door vrouwen zijn gehaald.
Oké.
Okay. Cool.
Ja. Ja. Grappig, hè? Nou goed. Ja. Zoals ik al eerder zei, was Roemenië het enige Oostblokland dat meedeed aan de zomerspelen van 84. Omdat ze dus niet meededen aan de boycott. Door alle andere landen die zeiden, ja, we hebben geen zin om naar Amerika te gaan. En dat was best succesvol voor ze. Want dat was de meest succesvolle Olympische Spelen van Roemenië ooit.
Ja, uiteraard. Dan win je natuurlijk meteen alle turnen, gewichtheffen, et cetera.
Ze hebben 20 gouden medailles gewonnen en in totaal 53 medailles. Ja, dan gaat het wel hard op die spiegel natuurlijk. En de absolute koningin van de gouden medaille uit Roemenië is Nadia Comăneci. Ze is geboren in 1961 in het plaatsje Georgi Georgiu Deș.
Oh.
Grappig, hè? Dat is, heet dus nu Onesti. Ja, het heette dus toen naar die oude leider. Vond ik wel grappig. Okay. En ze was de eerste gymnaste die een perfecte score ontving op de Olympische Spelen. Sterker nog, toen de traditionele scorebordfabrikant voor de Olympische Spelen vroeg aan de organisatoren van, hebben we 4 cijfers nodig voor gymnastiek? Zo, ja, hoeft niet, want de perfecte 10.00 wordt toch nooit geraden. Dus doe maar gewoon 3. Dus toen zij haar oefening af had gemaakt, stond er 1.00 in beeld. En toen ging het hele publiek wild. Iedereen zei, oh, what the fuck, dit was supermooi. Hoezo krijgt zij een 1? En toen zei de commentator van, dit is een 10, jongens. Dit is een 10. En toen kreeg ze meteen een staande ovatie van het hele stadion.
Ja. Ze had een soort millennium probleem.
Ja, zo'n millennium bug. Alleen dan in de 10.0. Ja, je moet echt een filmpje naar opzoeken. Het is wel echt vet. Want het is een hele mooie stijl, heeft zij, vind ik zelf.
Okay.
Nou goed, voetbal is een populairste sport uiteraard. Is behoorlijk wat namen voortgebracht. Nou, jullie kunnen er ongetwijfeld een paar noemen.
Ja, George Hagi.
George Hagi is absoluut nummer 1.
Pescu,
inderdaad.
Petrescu. Ja, dus al die Escu's die ik verwacht. En Mutu.
Bogdan Lobont.
Lobont ook, inderdaad. Die is nog...
Mitea.
Kivu.
Ja, het was nog heel veel andere dingen te doen. Dus,
Nee, precies. Dus de voetballers, dat geloof ik wel. Ik wilde ook nog even Mihai Nesu noemen. De Utrechter die ooit zijn nek heeft gebroken op de training. Ja. Dat was goed nieuws over hem. Hij is best wel aan het revalideren. En er was een nieuwsbericht van een paar jaar geleden dat hij weer voor het eerst zelfstandig kan eten. Dus hij gaat de goede kant op. Ik dacht altijd dat het bij hem echt de einde oefening was. Maar het was...
Het Utrechtse publiek blijft hem ook echt steunen en volgen. Hè?
En zijn nummer wordt toch ook nog niet weggegeven, toch?
Nee, dat zou kunnen. Ja. Ze hebben hem niet laten vallen.
Nee, precies. Ja. Dan gaan we even naar tennis. Want Roemenië is een heel sterk tennisland. Viel me ook op toen we daar waren. Heel veel tennisbanen. Sowieso best wel veel sportende mensen overal. Viel me op. Ze hebben 2 nummer 1's van de wereld gehad. Ilie Nastase. Van augustus 73 tot juni 74.
Iets vandaar.
Voor onze tijd. Ja. Maar is een van de slechts 10 spelers in de geschiedenis die meer dan 100 ATP-titels heeft gewonnen. Dus het is geen kleine speler. Wel ook 45 in het dubbelspel. Maar daarin was hij wel ook wel echt een hele grote. En dat werd niet alleen in zijn land gezien. Want dat was de eerste professionele sportfiguur. Kijk hoe breed het is. Die een endorsementcontract tekende met Nike. Dus hij was een van de weinigen, of een van de eerste die dus echt door Nike werd gesponsord. In 1972 pas, wat ik best laat vond trouwens, maar goed.
Ja, maar Nike is ook nog niet zo oud, hè? Hoe groot ze zijn.
Nee, dat is waar, dat is waar. Maar ja, goed. Hij is wel een behoorlijk controversieel figuur, las ik. Want hij kreeg overal boetes, schorsingen en had overal woedende umpires aan zijn broek hangen. En hij is ook nog eens een keer als coach van het Davis Cup team van Roemenië geschorst, omdat hij tegenstanders tot huilens toe van de baan had gepest.
Oké. Een soort Roemeense John McEnroe.
Ja, een soort dat wel. McEnroe-loel. Andere grote speler is er eentje die je misschien wel kent, namelijk Simona Halep.
Ja.
Zij stond 2 maal op nummer 1 van de wereld. En heeft 2 Grand Slam enkeltitels gewonnen. Roland Garros in 2018 en Wimbledon in 2019. Maar ik weet niet precies wat ze op dit moment aan het doen is. Want ze is al een tijdje geschorst. Vorig jaar bij de US Open werd bij haar een Roxadustat aangetroffen. Een van de medicijn voor bloedarmoede. Maar staat op de verboden lijst omdat het de aanmaak van EPO stimuleert. Dus ze is nu al heel lang geschorst en niemand weet precies wat er met haar gebeurt. Ze is zelf ook super boos geworden, want er komt helemaal geen rechtszaak en er is helemaal geen duidelijkheid. En ze zegt zelf, ik wacht al sinds oktober om berecht te worden. Dus ik ben bang dat we haar voorlopig niet meer op de baan zien.
Tennis is een sport die we nog niet zo vaak hadden behandeld.
Nee.
We hebben niet zo heel veel grote tennislanden gehad.
Nee, ik ben ook niet zo heel groot tennisfan, dus ik vind het ook niet per se heel erg. Ja. Laat maar gewoon over wielrennen hebben. Dat vind ik wel leuker. Nou, ik vind
tennis wel leuk.
Ja, ik ben altijd een beetje neutraal tegenover tennis, maar ik gun Halep wel het beste.
Ja. Ja. Nou, dan afsluiten met een wat ik vind hele, hele vette nationale sport. Oina of Hoina. Sommige, voornamelijk Roemeense bronnen, noemen Oina het originele honkbal. Dat wellicht door Roemeense migranten is meegenomen naar de VS. Het is wel ouder dan honkbal, dus dat geef ik ze mee. Of zoiets altijd is terug te leiden, denk ik altijd... Wow, vaak zijn sporten op veel plekken tegelijkertijd in de wereld uitgevonden. Maar het is een soort trefbal meets honkbal. Dus je eigen team gooit de bal op. En je moet hem en een andere slagman die slaat hem dan. En dan moet je heen en weer rennen tussen lijnen totdat die bal gevangen is. En hoe vaak je heen en weer rijdt, krijg je punten voor. Maar diegene die de bal dus vangt, die mag jou daarna afgooien met die bal.
Oh.
Dus je rent niet in een vierkant, maar je rent heen en weer. En je mag de bal dus ook gooien... in plaats van dat je met de hand iemand aftikt, zoals bij honkbal.
Dit lijkt me vet.
Ja.
Dit maar, lijkt me mag, best wel goed in
zijn. En je mag afweren als je met beide handen de bal wegtikt, zeg maar.
Ja, ik was even bang dat je ging zeggen dat, dat er heel veel mensen gingen lopen... en dat jij met een honkbal ze moest afslaan.
Nee, dat zou wat lekker zijn. Ja. Maar waarom het zo groot is, vind ik ook best wel vet. Er was dus een onderwijshervorming in 1898. En toen zeiden ze, oké, we gaan één sport verplicht stellen... overal op alle scholen, en dat is Oina... Want dan wordt iedereen gezonder, bla bla bla. En dan krijg je dus heel snel schoolwedstrijden tussen scholen in die sport. Nou, dat werd echt super, super groot en werd verplicht gedaan. Maar daarom was iedereen eigenlijk na de middelbare school of na school helemaal klaar met Oina. Dus toen het niet meer verplicht was, stortte die hele sport ook in. Niemand wilde het meer spelen. En nu, zeg maar na de Tweede Wereldoorlog, wordt het steeds weer opnieuw. Wordt het een beetje opgehemeld en wordt er steeds meer gezegd... Oké, misschien moeten we toch weer gewoon opnieuw gaan spelen met z'n allen. Maar het zit niet in de top 5 meest gespeelde sporten van Roemenië, zeg maar. Dus het is niet heel...
Klinkt als een sport met potentie.
Ja, vind ik ook. Zo jongens. Het is een beetje een langere aflevering geworden dan we hadden bedacht. Maar ja. We zijn een beetje meegevoerd door onze eigen ervaringen.
Ja, ik denk het wel. Ik
hoop dat de luisteraars het ons vergeven. Vast wel.
Zo is het.
Ja. Nou jongens, wat maakt land uniek?
Ik heb eens even zitten denken vanaf het moment dat jij dat vertelde bij die geschiedenis. Dat zij dus best wel vaak tegen de politieke stroming in hebben geroeid. Dus Eerste Wereldoorlog. Dat ze toch maar weer aandurfden om niet te kiezen voor de kant van de centrale mogendheden, zeg maar. Ja. Tweede Wereldoorlog. maar ook bijvoorbeeld met sporten. Dat ze dus wel als enige communistische land lekker naar die Spelen toe gingen.
Ja,
dus ze waren veel eigen gerijder dan ik eigenlijk had van tevoren had gedacht.
Ja, dat is ook eigenlijk wel, als je erover nadenkt, logisch. Hè? Als een Romaans land in een soort Slavische zee.
Ja.
Ze hadden eigenlijk gewoon niet zo heel veel met al hun buurlanden.
Ja.
Dus ja, vandaar dat ze de hele tijd... opgepeuzeld werden aan alle kanten.
Ja, dus mocht je Roemenië op één hoop gooien met al die andere landen, dat is niet helemaal terecht.
Nee. Ja, en wat mij is opgevallen, misschien niet helemaal uniek, maar wat me wel is opgevallen, is dat hele Dracula gebeuren. Ik vond het echt meevallen.
Daar?
Toen we daar waren.
Ja, daar niks van gemerkt.
Nee, het was echt niet zo dat je hebt nu Dracula menu of hier heb je een Dracula winkel. Ik heb het vrijwel niet gezien. Nee, nergens zelfs.
En we waren daar toch ook niet?
Nee, maar kijk, maar normaal moet jij eens opletten wat er gebeurt met een land als er één icoon is van dat land.
Ja,
dan vind je echt wel schunnige winkeltjes. Je kan zelfs Eiffeltoren sleutelhangers kopen in Rome, weet je wel? Ik bedoel, ja, come on.
Ja.
Dus met Dracula vond ik dat ze dat op zich nog best wel een soort oké deden.
Ja. Ja,
klopt. Dat is blijkbaar vooral aan de buitenkant.
Ja.
Hey, en stel dat we er nog een keer heen gaan. Wat ga je dan doen? Je hebt één dag.
Ja, ik ga naar die grens met Oekraïne, naar Bukovina. Beetje van die gesuikerde dingen eten die jij me net verteld hebt.
Ja, ik weet niet of je die daar vindt, maar je hebt daar wel heel veel mooie kloosters ook in Bukovina.
Ja, nou, dan ga ik die wel even aflopen.
ga in ieder geval niet nog een keer naar Boekarest.
Nee.
Want men zei dus Parijs van het Oosten, maar het lijkt meer een soort van Krakow van het Westen, als je het zo ziet.
Je ziet op bepaalde plekken in Boekarest nog wel van, oh ja, oké, dit had grandeur. Maar ja.
En ze hebben dus de Old Town is gewoon overgenomen door gewoon gare clubs met proppers en super cheap ass restaurants en die biertenten en dat soort herrie.
Dus niet op een leuke manier.
Wat wel leuk is, is dat ze dus het hele weekend zaterdag en zondag auto's weer uit de binnenstad. Dat zo vind ik wel vet.
Ja, vind ik heel vet. Ja. Nee, dus als ik kijk wat ik wel ga doen, ik ga denk ik met een dagje met een boswachter op pad. En dan echt een beer zien. Lijkt me wel leuk. Goeie, zie ik meteen de Karpaten.
Ja, ik wil misschien wel naar Timișoara, want daar ben ik dan nog niet geweest. Jullie waren er allemaal wel alles geweest.
Ja.
Maar die Donau Delta lijkt me ook wel heel vet.
Ja, mij ook heel gaaf.
Met Jonas mee.
Ja.
Foto's maken. Kijken naar
vogels. Kijken. Precies.
Vind ik ook wel lekker. Ja. Oké, jongens. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Vanuit de studio dit keer, bij Jonas. Daar mochten we even een keertje opnemen. Hoorde je Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas zelf, die zit hier aan de andere end van de tafel. Die gaat straks voor ons de eindmontage doen. Nou, we zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals hebben vergeten, dan moet je ons even gaan volgen en het laten weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. Of mail even naar info@grotepodcastlas.nl. En lees natuurlijk alle feitjes na op de website. Volgende week reizen we door en dan bezoeken we Saint Lucia. La rivedere.